Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eigenlijk zou dit de plek zijn waar Thomas mensen zou ronselen voor kleedkamer 1. Maar wat blijkt, we zitten bij de laatste 5 kanshebbers voor een gouden radioring. Iedereen die op ons gestemd heeft, hartstikke bedankt. En gun jij Bart nou echt die gouden radioring? Er is nu een tweede stemronde, dus je kunt weer opnieuw stemmen. Stemmen kan tot 26 januari via de link in de show notes. Tijd voor een ringetje.
Als het beroep van de vader een goede voorspeller zou zijn voor een eventuele profcarrière van de zoon, dan zou je voor ons drieën geen stuiver hebben gegeven. Kees Verhaarde is een bevlogen muziekleraar en componist van kinderliedjes. Ruud Vriendse deed dienst in de psychiatrie, maar is nu toch vooral een tevreden pensionado. En Martin de Fokkert, dat is een autoriteit op het gebied van digitale schoolborden. Nee, zo wordt het natuurlijk nooit wat met die zoons. Dan heeft Remco Koopmeiners het beter begrepen. Die deed de ALO, was docent sport, docent lichamelijke opvoeding en is ook nog geen sport- en prestatiepsycholoog. Dat is eigenlijk gewoon valsspelen. Geen wonder dat daar 2 voetbalprofs uit rolden. Maar hoe beleeft een vader de carrière van zijn zoon en welke invloed oefent hij uit? Vandaag gaat de Cor podcast over voetbalvaders. Goed om je te zien. Ik denk dat het Peer was trouwens.
Was hij goed voor trainen?
Nee.
Ja, maar daar moeten we niet te veel naar kijken.
Ja, ik heb het natuurlijk even gevraagd vandaag aan Peer. En hij vond zelf dat het niet echt dat het niet storend was of zo.
Was je dan veel eisend in zo'n sessie?
Ja, jij...
Doe niks meer. Ik vind het wel genoeg.
Het is een godswonder vader wie hier zit, als ik het zo een beetje begrijp.
Ja, zeker.
Ik moest even, Maarten, over jouw vader. Ik wist dat hij iets in de schoolborden deed. Ja. Ik heb jouw moeder gisteren geappt. Ja, wat doet hij nou eigenlijk precies?
Oh, je hebt mijn moeder.
Ja, natuurlijk.
Even lekker om goed te beginnen.
Dinsdagavond. Maar zij wist het eigenlijk ook niet helemaal. Ja. Dus we hebben er ongeveer dit van gemaakt. Remco, leuk dat je bent. Je bent natuurlijk ook, ik heb het niet gezegd, denk ik, vader van Teun en Peer Koopmeiners.
Zeker. Leuk om hier te zijn, dankjewel.
Ja, Peer, tegenwoordig selectiespeler van Excelsior.
Zeker.
Heeft hij al wat laten vallen thuis over de trainers?
Over de trainers? Nee, worden allemaal... Ja, nou, dat zou ik niet zeggen als ze daar... Nee, dat komt goed.
Okay, ja. Okay. Eerst een vraag. Jij bent een leraar ook. Zou je jezelf typeren als een strenge leraar?
Ja, wat meteen te binnen schiet. Ik heb vandaag jullie aflevering van vorige week geluisterd over de harde hand.
Ja.
En het was grappig om te luisteren dat jullie daar eigenlijk niet zo goed uitkwamen, wat goed is.
Ja.
Ik ben een hele duidelijke leraar volgens mij. En of iemand dat streng vindt of niet, dat verschilt per student, denk ik.
Iets voordat vanmiddag op onze...
Het klinkt vrij intimiderend, moet ik zeggen.
Vanmiddag op onze Instagram, zoals we elke week doen, ze hebben aangekondigd wie er komt. En dat is ook de vraag van, heb je nog vragen over het onderwerp van voetbalvaders?
Ja,
ik zag er eentje voorbij komen, ik zal zijn naam niet noemen, die zegt, was het nou echt nodig om mij een les te laten inhalen als je om 8 uur 31 op het hockeyveld stond, als je vanuit Utrecht het OV moest pakken?
Okay.
Ik heb geen idee waar het over gaat.
Nee, ja. Het zou ongetwijfeld een keer gebeurd zijn, zeker. Ja. Maar dan heb je waarschijnlijk je krediet al daarvoor verspeeld.
Okay,
dat is eigenlijk het
idee. Waar zou dat dan in kunnen zitten dat je je krediet verspeelt?
Nou, dat je gewoon te lang niet aan de regels houdt. Kijk, als iemand een keer te laat komt. Ik heb ooit geleerd van Tom Boot. Dat was een belangrijke les.
Ja.
Ik heb een jaar lang, reed Tom met mij mee vanuit een cursus. En was het terug en heen rijden leerzamer nog dan de cursus.
Ja.
En Ton zei altijd, over gewoon gedrag, over normaal gedrag maak ik geen afspraken.
Ja.
En tot op de dag van vandaag gebruik ik dat naar studenten toe. Dus te laat komen, als je gewoon normaal gedrag vertoont, dan ben je er dus op tijd.
Ja.
Want dat is gewoon de afspraak.
Ja.
Als je dus te laat komt een keer, nou, dan is er iets gebeurd. Want anders zou je dat niet doen.
Ja.
Dus dan vraag ik gewoon wat er gebeurd is, geen probleem. En als je dan een heel goed verhaal hebt, dan gaan we gewoon verder.
kan als je wel stellen dat Tim Dekker heeft zijn krediet verspild.
Maar als je nog een keer te laat komt, of wat dan ook, dan komt er ook een punt dat ik zeg, nou, met jou valt dus slecht te werken en dan moeten we het anders organiseren. Ja. Dus dat is,
Oké, waar we ook even benieuwd naar zijn, is zeg maar iets waar we als kijker nooit echt helemaal achterkomen. Dus de Qatar-belevenis, of de WK-belevenis van de ouder.
Ja.
Ik weet eigenlijk helemaal niet of je er bent geweest.
Ja, hier ben ik wel geweest.
Met je vrouw samen? Of?
Zeker, en met Peer samen. Met mijn vader was zelfs mee.
Oké. Okay. Ja. We zijn gewoon benieuwd naar zeg maar de praktische kanten daarvan. Heb je dan zoek je dan je eigen hotel uit? Of hoe werkt zoiets?
Nou, makkelijker op vakantie gaan is er niet.
Oké.
Okay. Want alles wordt geregeld.
Door?
Door de KNVB.
En die zeggen dan, Teun zit bij de selectie, je krijgt 10 kaarten, vliegtickets.
Nee, die vragen aan Teun, wat moeten we regelen voor hoeveel vrienden en familie?
Wow.
En dat klinkt alsof het ook gratis is. Dat is het niet hoor. Dat betalen de spelers zelf.
Okay.
Maar het regelen gebeurt allemaal door een bureau wat de KNVB inhuurt. Dus ik hoef alleen maar aan te sluiten en huppatee.
En dan zitten jullie met alle familie in hetzelfde hotel? Of
bijna alle families, ja. Dus dat is ook leuk, want dan spreek je nog eens wat andere mensen her en der. Dus ja.
Is een groepschat aangemaakt van...
Nee. Dat...
Ken je een groepje?
Nee. Zo sociaal ben ik ook weer niet trouwens. Dus dat,
Maar werd er dan s'avonds wel bijvoorbeeld, gingen de verschillende families ook wel dan bijvoorbeeld samen s'avonds wat doen? Of
blijft
dat nog een beetje in een bubbeltje zitten?
Ja, dat blijft wel bij ons wel, omdat wij ook Teunse schoonouders gingen mee en ze zwagen. Dus we waren daar met z'n zeven of met z'n achten. En dan ga je met elkaar dingen doen, denk ik. Mm. Maar goed, op het strand of in het hotel of kom je in het stadion, in de bus, continu met iedereen. Dus je raakt wel aan de praat met anderen.
En is er nou nog een soort moment dat de spelers die in een apart hotel zitten en de families bij elkaar komen? Of dat een soort
zeker. Ja, dat was hartstikke leuk. Want de dag na de wedstrijd gingen we dan met z'n allen naar de training kijken.
Ja.
Wat überhaupt wel leuk was, omdat er voor de rest, behalve pers, ook niemand was. Ik bedoel, er waren geen andere mensen. Dus dan spreek je die jongens na de training even. Überhaupt de training kijken vind ik altijd wel leuk. En daarna was het lunchen in het hotel bij de spelers. Dus dan was er een deel van zo'n tent op het strand bij het hotel afgehuurd. En dan, alles is dik voor elkaar dan.
Ja, en dat is eenmalig of gebeurt het na iedere
wedstrijd?
Oh jezus, grappig.
Was hij goed op de training?
Nou, tuurlijk was hij goed op de training, maar als hij gespeeld had, als ze langer gespeeld hadden, dan was er ook niks aan om naar te kijken, want dan waren ze uitlopen, fietsen en weet ik veel wat. Maar ik vind het altijd wel leuk om überhaupt de vormen en dat
soort. En heeft Van Gaal, richt hij dan nog een woordje tot de familie of schudt hij de handen van iedereen? Nee. Dat is verder geen, die heb je ook niet gesproken.
Die heb ik niet gesproken, nee. Wel mensen eromheen, omdat ik een paar mensen ken en in de staf, maar... ik heb begrepen dat de heer Van Gaal zich ook bewust op de achtergrond houdt dan.
Okay,
ja. Die gaat niet tijdens de lunch rondlopen en weet ik veel wat. Okay. Nee.
Ik had het hem wel zien doen.
Ik had het ook wel leuk gevonden. Ja, maar goed, we hebben ooit zijn we elkaar tegengekomen op de ALO. Ik was docent spel op de ALO.
Ja.
En hij was toen assistent trainer bij Ajax. Onder Beenhakker, denk ik. Echt in de jaren 90 praat ik nu over. Ja. Volgens mij begin jaren 90. En ik was net docent spel op de ALO, dus ik moet op het veld lesgeven, voetbal toevallig ook. En hij was daar ook. Hij gaf één blok bij ons, 7 weken lang gaf hij voetballes aan hem, 1 klas, dus 7 lessen. En ik kom in het materiaal ook geen voetbal meer te bekennen. Ik denk, oké, wat gebeurt hier? Dus ik loop de trap op naar het veld toe, staan daar 3 grote manden, we hadden geloof ik niet stalen manden, vol afgeladen met voetballen, alle voetballen die we blijkbaar hadden.
Ja.
En de heer Van Gaal met zijn klas zo om zich heen. Dus ik... zijn les was nog niet begonnen. Dus hij komt ook, hij loopt nog wat rond. Dus ik loop op hem af. Ik zeg, goh, ik heb ook een paar ballen nodig. Dus we moeten even organiseren. Want hij stond ook midden in het veld. Dat is ook geestig. En ik zeg, we moeten het even organiseren. Want ieder de helft ballen en veld. En toen, ik was heel jong nog natuurlijk. Dus hij dacht dat ik een student was. Maar toen heb ik uitgelegd dat ik een docent was. Toen zegt hij... dan moet je wel aardig les kunnen geven. Dat was zijn eerste ding. Ik zeg, ik kan best aardig les geven, maar zonder ballen wordt het een heel ingewikkeld verhaal, zeg ik. Dus we moeten echt even delen. Dat was mijn eerste ontmoeting met Louis van Gaal.
Hij had ook een schreeuwen kunnen uitbarsten, maar dit was een goede...
Je
hebt natuurlijk ook wel als ouders dan... jij geeft aan dat je het wel leuk had gevonden als Louis een rondje had gemaakt langs de familie.
Yeah.
Maar ik kan me nog wel heugen dat wij, toen ik bij Feyenoord in de A1 speelde... dan ging het eerst op trainingskamp in december. En dan de jongens die mee mochten op trainingskamp, die speelden zo'n soort benefiet. Die was tegen Sparta, denk ik. Kan dat? Heb je die een keer gespeeld? Die is dan, weet ik veel, vlak voor het nieuwjaar of op begin januari. En is er daarna zo'n receptie. En toen is een van die ouders, van de jongens die bij ons in de A1 speelden, zichzelf gaan voorstellen aan, volgens mij, de TD en de trainer.
Ja.
Om gewoon even te laten weten, van ik ben de vader van en bij, ja. We zien je binnenkort bij de contractonderhandeling. Ja, ja, ja. Maar dat doet het ook niet heel erg goed, hoor.
Er wordt geroddeld onderling.
Ja.
Ja,
ja, ja.
Ja, terwijl misschien is het wel gewoon met de...
Ja, het is met de beste bedoelingen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel momenten dat je vader even eigenlijk als een shirt wil trekken. Van,
in principe ziet iedereen het en vindt iedereen
het. Ja, je krijgt natuurlijk zwaar om je oren de dag erna.
Ja, natuurlijk. Ja, dat moet je als ouder of als speler ook goed kortsluiten met je ouders van tevoren. Ja, als je weet, dat voelen ze niet zo goed aan.
Niet meenemen.
Organiseren van tevoren of niet meenemen. Ja. Precies, ja, natuurlijk. Ja.
We gaan het zo uitgebreid over de rol van de voetbalouder, de voetbalvader hebben. Maar eerst was het de Rotterdamse derby.
Ja,
afgelopen weekend.
Genietige blaas, hè? De eerste helft.
Was het nu net?
Ik vond het niet zo'n hele...
Je hebt al gekeken?
Ja,
het was niet geen...
Heb je een keer voetbal gekeken?
Het was geen spektakel. Tuurlijk,
zie alles. Nee, samenvatting alleen.
Ik dacht, Thomas, na afloop, jij hangt nog ergens rond in het Sparta-stadion. Als ik appte in onze groepschat. Thomas, waar hang je uit? Toen kreeg ik terug...
Krijg de tyfus.
Krijg de tyfus.
We citeren nu.
Ja. Wat ging er door je heen?
Nee, ik was wel ziek van, man.
Hoezo? Ik zag je ook... Je maakte een... ik heb je even twee keer heel snel voorbij zien komen. Je had een rugtas. Wat zit erin in die rugtas?
Ja, mijn iPad zit daar.
Dan zit je dan op de tribune met een iPad.
De iPad coach. Okay. Dan kan ik alvast meecoderen, zeg maar. Dus.
Oké. Okay. Ah, je coderen.
En je kan dan beelden terugzien en zo. Dat helpt vaak wel.
En was je dan ziek van de... Gewoon omdat het in de laatste minuut verloren ging? Of door het spel? Of wat dan ook? Of omdat het Sparta is?
Nee, ja. Nou ja, ik denk een beetje een combinatie van alles. Ik gun Bart het allerbeste, alleen... Ik had gewoon echt graag willen winnen van Sparta. En ik vond dat we... het verschil bij ons tussen uitwedstrijden en thuiswedstrijden is nogal groot, zeg maar, qua wat we leveren. En we deden helemaal niet zo slecht tegen Sparta. En eigenlijk op het moment dat ik dacht, we hadden het even moeilijk, maar op het moment dat ik dacht van, we hebben nu wel weer controle en misschien een verdwaalde counter of zo...
Ja.
Kan niet wel een beetje geluk nog aan onze kant vallen. Of 0-0 is ook wel prima. Ja. Toen uit het niks viel in één keer de 1-0.
Ja, was het denk ik, eerste helft was een beetje schaken. Weet je, heen en weer. Jullie waren één kans, denk ik. Jullie hadden een afstandsschot van
Ja, dat vergeet je ook nog even dat jij onder het balletje doorging natuurlijk. Dat is een aardig kansje.
Oh, van Azarkan. Ja. Was een goede bal. Zeker.
Zijn uiterlijk en zijn uiterlijk vertoon heeft hij dan een beetje mee. Want mensen verwachten niet dat jij er onderdoor zou gaan zijn.
Spelen
zoals jij verwacht, die dat niet.
Ik had hem alweer verdrongen, moet ik zeggen. Maar dat was een kansje inderdaad.
Ja.
Toen tweede helft hadden wij denk ik vanaf minuut 60 tot 80 hadden wij wel echt overwicht. Met 2-3 goede kansen. Toen had ik het gevoel dat we gaan nu doordrukken. Een paar corners op een rij. Alleen toen op een of andere manier draaide dat weer 10 minuten voor tijd. Waarin jullie de hele tijd kwamen stormen en best wel sterk in de counter waren.
Ja.
Dus het leek een 0-0 te worden, maar toch niet.
Maar toch, Tom, jij bent veel met de aanvallers bezig, toch? Zeg maar, wat zeg je dan tegen die gast hoe speelde in de spits? Je hebt toch iets over vriends gezegd?
Nee, tegen hem hoef ik niks te zeggen. Hij komt hier vandaan, dus daar hoef ik niet veel over te zeggen. Maar je weet zeg maar dat het spel van Reda...
Die zegt, ga lopen met die gozer. Ga lopen met die gozer. Die ruimte zijn rug is moeilijk.
Ze zijn wat ouder, niet wendbaar. Ja. Dat heb ik niet gezegd. Nee.
Hij zei van tevoren, dat hij die gek kreeg, zei, we gaan Azarkan in de spits. Dan kan hij lekker gaan lopen. Met.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar tegen hem hoef je sowieso niet zoveel te zeggen. Want hij kent Adil en Bart vrij goed. Nee.
Volgens mij, jij nog wat opgevallen of zullen we het lekker afsluiten, dat derbytje?
Nee, verder het derbytje afsluiten. Was mooi. Weet je, gefeliciteerd met de punten. Steek ze in je zak.
Was jij hier ook?
Nee, ik zat bij Club Hoog, man. Dat was leuk. Dat is echt goed. Ik vond het serieus wel ziek, man. Ik was dus bij... er was een jongetje van 17, deed daar stand-up. Ja. In wat ik een zaal met bijna 200 man.
Ja.
Nou, we hebben het wel eens gehad, daar gaan we straks ook over hebben, over wat zeg maar druk ervaren. Maar die gast begon dus en de eerste 3 minuten viel er eigenlijk geen grap. Mm-hmm. Ja, dan zit je toch echt zwaar. Ik word daar een beetje ongemakkelijk van.
En zag je ook aan hen dat het ongemakkelijk
was? Nee, hij deed het echt knap, man. Okay. Je merkte heel klein beetje dat hij dan soms zijn grap iets sneller ging afronden als hij merkte dat het niet helemaal liep. En ik denk na een minuut of 4, 5 zo ging hij... het was een Colombiaanse jongen. Maar toen ging hij een Marokkaan imiteren. En toen ging heel de zaal plat. Mm-hmm. Maar ik merkte gewoon dat er een soort last van mijn schouders afviel.
Ja, voor hem.
Okay. En daarna zat hij daar hartstikke lekker in. Het was top.
Hoe heet hij?
Maurits. Ik weet het ook niet. Maurits bij Club Hoog was top.
Okay. Veel indruk gemaakt.
Ja. Nee, ik heb wel een ander ding. Ik heb een tijdje geleden had ik een soort pleidooi gegeven van... we moeten Andries Noppert aan een soort psychologische test onderwerpen. Omdat die, hoe kan het dat die man zo goed met die druk om kan gaan? Maar ik heb eigenlijk nog iemand die ik eigenlijk wel een soort test zou willen onderwerpen. En dat is onze goede vriend Sander de Kramer. Want...
kan geen lip.
Wie is de mol?
Ja, hij doet, daar komen we zo. Hij doet mee aan Wie is de Mol. Maar Sander zat volgens mij denk ik een maand geleden of 6 weken geleden in Oekraïne. Heeft hij gewoon weer een bus ergens geronseld in Nederland. Is die... van die kachels gaan verspreiden in Oekraïne. Van mensen die gewoon die vriezen daar letterlijk dood. Ja. Heeft hij een aantal weken doorgebracht. Nou heeft hij de meest zieke dingen weer gezien. Hij heeft het bij ons een keer over verteld. Hij zat laatst bij Op1 volgens mij om erover te vertellen. Het wordt in principe niet heftiger dan dat. Denk ik, dingen ja. Die je gewoon zelf kan, die je kan aanzien. Wat je kan meemaken, wat je van dichtbij kan zien. Maar hij doet nu mee aan Wie is de Mol. En dan zie ik hem daar op televisie. Wie is de Mol is een programma. Daar gaat iedere aflevering gaat er iemand uit. Maar aan het eind van de show. Dus dan komen die groene en rode schermpjes in beeld. Maar één ding weet je zeker, er gaat bij één iemand een rood scherm komen. Ja, dan komt bij Vrouwke de Bot een rood scherm. En Sander, die stort gewoon in één. Maar ja, gewoon alsof het ergste is wat hij ooit gezien heeft.
Hij vond het kut dat zij eruit
ging. Ja, maar gewoon...
jij
gewoon...
zegt hij liegt.
Nee, maar dat is dus...
is dat, de
nee, ik denk, maar het ziet eruit alsof hij het meent. En Hij staat gewoon echt zo, oh, dit is zo heftig. Wat, dit is een van de heftigste dingen die ik ooit heb gezien. Dus dat was... ik zat ernaar te kijken. En als je dat dan in perspectief plaatst... gewoon De dingen die hij in Sierra Leone ziet. Waar die... ik weet niet. Dat wierp bij mij een aantal vragen op. Dus
jij hebt een lijst... jij bent bezig aan een lijst van mensen... die je wil onderwerpen aan...
Dus de eerste was Andries Noppert... en de tweede is Sander de Kramer.
Het wordt vervolgd, denk ik.
Ja, dit wordt vervolgd.
Laten we hem een keertje bellen binnenkort... om te kijken hoe oprecht allemaal is.
Dat lijkt me erg goed.
Goed, en dan nu echt. We gaan het over de voetbalvader hebben. Laten we even beginnen met, misschien zijn er een aantal types te onderscheiden van vaders die hier langs de kant staan, vaders die op de tribune zitten. Hebben jullie een idee in je hoofd?
De man achter de goal?
Nou ben ik
ja, dat vind ik ook de meest.
De man achter de goal.
Ja. Is dat altijd dan dat is de vader van de keeper?
Ja, maar die zie je, ik heb die bij profclubs niet zo vaak gezien, want ik denk dat daar toch best wel snel dan een stokje voor gestoken wordt.
Ja.
Maar bij amateurclubs, bijna ieder weekend als je daar kwam, zag je wel gewoon iemand die dan gewoon letterlijk... of achter de boarding stond daar, of gewoon op dat, noemen we dat ijzeren balkje nog net, die stond achter het net. Gewoon zijn eigen zoon aancoachen.
Maar die hebben contact met elkaar ook?
Reken maar.
En wat wordt er dan gezegd? Korte hoek, verre hoek?
Ja, korte hoek, je moet verder uit je doel staan. Je moet minder ver uit je doel staan.
Pak eens wat.
Ja. Kom op, kom op!
Gat in je hand. Ja,
nee. Boter aan je handschoenen.
Ja, bij de eetjes en de F'jes, dan staan ze zo naast het doel. Dan zijn ze tegen die paal aan. En dan staan ze alleen dat kind erbij te houden. Van let op. Het kind staat van alles te doen. En dan daar begint het meestal mee.
Heeft Martin wel eens achter de goal?
Nee, Martin niet. Martin deed wedstrijdsecretariat bij de amateurclub. Daar had geen tijd voor. Ja.
Die zat in de kantine de blaadjes in te vullen.
Ja, een beetje om te roepen naar welk veld je moest. In plaats van kijken bij mij.
Overslaan stemmetje of wel?
Ik durf het niet te zeggen. Dat zou zomaar kunnen. Ja.
Okay. Ja, verder, de schreeuw lelijk.
Ruzie met degene die ruzie maakt met de trainer.
En met de scheidsrechter.
Met de scheids.
Ik ben wel benieuwd naar jullie ouders. Want jouw vader stond dus blijkbaar niet op het veld.
Nee, en mijn vader was echt heel rustig. Die vond het meer... Hij vond het spannend. Zeg maar helemaal toen ik in de profopleiding ging spelen. Dus dan was hij ook wel echt nerveus. Maar die zag het ook wel gewoon als een soort sociaal iets. Want ik heb de hele jeugd bijna met dezelfde jongens gespeeld. Dus zij zei, mijn ouders raakten bevriend met die ouders. Dus voor hun was het ook gewoon een soort van sociaal uitje. Weet je, dat je met het vaste groepje zat.
Maar als je hem als voetbalvader, als je hem in een naam moet... Wat voor soort, als je hem in één aanduiding moet benoemen?
Op de achtergrond.
Oké.
Echt helemaal op de achtergrond.
Oké. En jij, Thomas?
Ja, ik heb twee broers. Dus mijn vader die verdeelde de tijd.
Oké.
En meestal was hij grensrechter dan bij het team waar die kon kijken. Hij is zelfs toen ik terugkwam naar VOC, toen speelden we weer met z'n drieën. Is hij ook grensrechter van de eerste geweest. Waar als ik hem zou moeten omschrijven, zou ik hem toch wel als beschermend omschrijven. Maar ik heb hem vandaag gezien. En
ook met buitenspel, zeg maar. Dus dat hij dan niet ging vlaggen om jou die meter voorsprong te geven.
Nee, maar gewoon... Ik heb nooit enige druk gevoeld of wat dan ook. Hij was wel fanatiek, dus heel fanatiek. Hij wilde graag dat we het goed deden. Maar hij heeft me nooit eigenlijk ergens op aangesproken. Behalve als ik echt... ik heb wel eens...
Heb je kopstoot gegeven, toch? Van achter aan iemand?
Ja, dat heeft hij toen niet gezien, hoop ik. Nee, maar als ik een keer ruzie had met de scheid... Dan, als ik zeg maar zulke grenzen overging, dan kreeg ik dat wel te horen. Maar ik kreeg nooit te horen of ik, of ik, of niet goed had gevoetbald of wat dan ook.
Beschermend betekent bijvoorbeeld ook dat als de trainer jou ernaast zet, dat hij dat dan niet begreep? Dat
nee, nou ja, mijn vader is natuurlijk wel gewoon gewend om met jonge kinderen te werken. Dus, ja. En hij vond het heel belangrijk dat we het ook leuk vonden. En, ja. En als hij het idee had dat een beetje in het gedrang kwam, dan trad hij wel. Ik gaf natuurlijk vorige week dat voorbeeld met die trainer die de bal wegschoot. Nou, dat vertelde ik vandaag tegen hem. Nou, kon hij nog in geuren en kleuren vertellen. Toen op zulke momenten trad hij wel op. En dat is ook een keer bij mijn broertje. Ja.
Of toen je keeper wilde worden.
Mijn broertje zat erbij vandaag. En toen zei mijn vader van, ja, misschien kunnen jullie het beter zeggen was mijn vader ik was. Toen zei mijn broertje eigenwijs. Toen zei hij, nou, daar ben ik het niet mee eens.
Ja, dat is wel lekker.
Tuurlijk.
Ja, mooi. Ja, de mijne denk ik meer ook observator. Analytisch. En ik denk dat hij wel niet met een hele roze bril, maar wel met een licht roze bril naar mijn spel keek. Ik kan een voorbeeld geven. Vorige week speelde ik een bekerwedstrijd tegen PSV. Ik was zelf niet zo heel tevreden na afloop. Het was oké, maar ik in het spelersrond sprak. Ja. Ik spreek hem natuurlijk even. En ik was dus niet zo heel erg te spreken over mijn eigen spel. En toen appte hij me volgende dag. Ik heb het opgeschreven. Ik heb nog een keer de hele wedstrijd van gisteren teruggekeken. Eigenlijk heb je heel goed gespeeld. Rustig aan de bal en goede keuzes gemaakt. Op naar zaterdag tegen Excelsior. Maar waak voor onderschatting. Stuurde hij terug.
Ja, mooi.
Hij...
Heeft hij autoriteit voor jou? Dus als hij dit schrijft, dat je daar toch dan een soort van relaxen van voelt?
Ja, vind ik op een of andere manier wel rustgevende gedachten.
Dus het is echt waardevol voor je dat hij dit
doet. Ja, ik vind het heel fijn dat de manier waarop hij legt geen druk op mij.
En als hij nou echt niet tevreden is, doet hij het dan ook en vind je het dan ook prettig?
Ja, maar hij relativeert heel sterk het voetbal. Dus hij, dan zou hij me eerder proberen een beetje op te liften dan dat hij me gaat lopen afvikken of zo. En voor hem, wat ik wel mooi vind, dat voetbal van mij, dat is ook gewoon een van zijn grootste hobby's geworden. En ik weet oprecht, ja, hij had het net zo chill gevonden als ik bij Spakenburg had gespeeld. Dan kon hij lekker op zijn fiets, hij woont in Amersfoort, daarheen. Okay. En dan had hij het net zo leuk gevonden. Zeg.
En heb je wel eens iets gemist in zijn rol als ouder? Had hij iets moeten doen waardoor het beter was gegaan?
Dat is een mooie vraag. Ik denk dat voor mijn beide ouders geldt. Dat weet je. Analytisch allemaal, maar bij ons weet je, ze komen allebei een beetje uit de psychiatrie, weet je, mm-hmm. waar gepraat worden, mm-hmm. dat wordt redelijk beschermd allemaal. Yeah. Dus dat ben ik in de basis. En ik heb heel erg in die opleiding van Utrecht waar ik kwam, heb ik hardheid geleerd. Rammen voor jezelf opkomen, vechten, egoïstisch zijn, dat is wat ik daar ook heb geleerd. Mm-hmm. Maar dat heb ik niet per se van huis uit geleerd. Nee. En ik denk dat het wel een kenmerk is dat een voetballer kan gebruiken om hard te zijn, om egoïstisch te zijn, om te vechten.
En hoe hadden je ouders dat dan kunnen doen vanuit hun rol?
Ja, ik denk dat in het voetbal dat ook echt wel moet. Dat een van de kenmerken is die je moet ontwikkelen om te slagen in het voetbal. Ik bedoel, als je alles over je heen laat gaan. Ja,
Je sneeuwt onder.
Ja, dat is gewoon hoe...
Ik denk niet dat het alleen in het voetbal is. Ik denk jullie hebben het in je uitzending van vorige week over harde hand. Daar een soort hardheid, een soort... Ja. Nou, überhaupt is topsport... zit een vorm van egoïsme in natuurlijk. Ja. Die alleen op welk moment zet je dat aan? En op welk moment doe je weer normaal, zeg maar. Dat is de zoektocht.
Dat is super moeilijk.
Ja. Ja.
Waar bedoel je? Nooit echt balans op toen ik in heb kunnen vinden. Dus wanneer je... kijk, op het veld kan het heel goed zijn om gewoon een klootzak te zijn in sommige gevallen. Mm-hmm. En
jij krijgt die knop niet meer uit.
Nee, ik heb hem al jaren aanstaan. Nee, maar ik kon dus in mijn eerdere jaar, bijvoorbeeld bij Heerenveen, kon ik dat... heel makkelijk soort van aanklikken. Van oké, ik ben nu... ik gewoon eigenlijk een iets andere persoon.
Ja.
En doe ik ook dingen waar ik misschien niet helemaal achter sta... om te winnen. Maar daar werd ik wel een betere keeper van. En dat kon ik die laatste jaren helemaal niet meer, zeg maar.
Dat is toch ook wel een beetje wat sport... en in mijn geval wat voetbal mooi maakt, zeg maar. Het is een spel. Mm. Dus het is niet... Dus je hoeft niet per se... te doen wat je allemaal geleerd hebt tijdens je opvoeding, zeg maar. Je kan gewoon over grenzen gaan om te winnen, omdat het een spel is. En zodra het spel klaar is, kan je weer...
Ik denk ook dat serieus een van de redenen is waarom ik dat zo lekker vond. Dat ook, ik ben heel... mijn moeder is echt koningin Polder, zou ik willen zeggen. Maar die wil altijd gewoon, laten we het gewoon netjes oplossen. Je hoeft niet uit je slof te schieten. En doe maar rustig. En, heb je dat nou, dan geef dat gewoon aan iemand anders.
Yeah.
En weet je, zo ben ik ook geworden. Terwijl ergens zit er in mij, vader weet het ook wel een beetje, er zit ook gewoon een kronkel in mijn hoofd die er af en toe uit moet. En dat kan je wel met voetballen, kan je dat heel lekker, zeg maar.
Ja, zeker.
Zeg maar eruit laten.
Ja. Maar dat is best ingewikkeld. Ik zie het aan Peer vindt dat ingewikkelder dan Teun.
Ja.
Om af en toe even die grens op te zoeken, zeg maar. Ja. Maar dat heb je wel te doen. Ja, klopt.
En je begon over je moeder. Wat is de rol van jouw moeder? Is dat anders dan van je vader bijvoorbeeld?
Nou, dat is heel anders. Mijn moeder had altijd een dag vrij als wij voetballen. Dus dan ging mijn vader, die ging met ons naar het voetbal. En dan was de zaterdag, zeg maar, een beetje haar dag.
Ja.
En ze kwam ook wel geregeld kijken, dus ik vroeg het vandaag aan haar. En ze zei, ja, ik was vooral heel trots. En ik zei, ja, maar eigenlijk altijd als het over voetbal ging, dan begon jij over school. Ze zei, ja, ik vond het ook wel heel belangrijk dat jullie je studie afmaakten. Dus nou ja, ze gewoon echt ondersteunend. Ja. En ik denk van een afstand wel genieten van wat we allemaal deden. Maar niet echt op de voorgrond. Ja.
Hoe is dat bij jou?
Vergelijkbaar. Ze hield niet van voetbal, maar ze ging erheen voor mij. Volgens mij heeft ze altijd gedacht dat ze heeft dat voetbal altijd een beetje zo van overschat gevonden in ons leven. Dat wij het belang wat wij aan voetbal toekenden, dat kon ze niet helemaal plaatsen. Ik praat in de verleden tijd, want ze leeft niet meer. En zij heeft mij vooral altijd verleid om juist de dingen buiten het voetbal te ontdekken. Ja. En nieuwsgierig te zijn naar dingen en te leven en te studeren, dat soort dingen. Dat eigenlijk. Maar ze kon dan gek genoeg, maar ze vond dat ze kon wel eens af en toe, en we gaan het er zo bij jou ook over hebben, kon ze de spanning van de wedstrijd totaal niet aan. Dus ja. Dan was ze in staat, heeft ze ook gedaan een aantal keer, gewoon aan het stadion uit te lopen om ergens een rondje te gaan lopen of de krant te gaan lezen. Omdat ze allemaal niet zo heel erg belangrijk. En het nee. Ze vond ook dat er heel veel, toch wel veel druk op dat soort jonge spelers vanuit ging met het publiek en al die meningen. En dat is vaak genoeg gezegd. Maar zelf kon ze af en toe de spanning van die zenuwen van zo'n wedstrijd en de uitzicht daarvan kon ze eigenlijk ook niet echt bolwerken.
Nee.
Dat eigenlijk.
Ik zit echt te denken, mijn moeder was ook vooral heel bezorgd. Dus schoppen en zo. Dat kon ze absoluut niet tegen. Maar ik heb... Opgegroeid met eigenlijk maar één oma die ik kende. Dus dat is de moeder van mijn moeder. En die woonde in Brabant. Dus die heeft eigenlijk nooit een voetbalwedstrijd gezien. Pas toen ik wel eens in de krant kwam, ging het er wel eens over daar van, oh, we hebben het toch weer gelezen. En toen zijn ze een keer komen kijken. Bij VOC was het nog. En toen vond ze het vooral zielig voor de tegenstander, omdat wij met 5-0 wonnen.
Ja, dat zijn de mijne ook.
Ja. Dat is misschien ook de rol van de moeder.
Dus één keer komen kijken, toen dachten we ook van voor wie doen we dit eigenlijk?
Ja.
Ja,
dat is goed.
En Remco, heb je een typering voor jou als voetbalvader, wat wij net hebben gepoogd?
Ik vind het een hele leuke vraag. Ik vond het wel heel leuk dat je in je inleiding zei, dat is eigenlijk vals spelen. Zo had ik het nog niet bekeken.
Nee,
maar
natuurlijk een geintje. De kinderen die je ook zou krijgen, die staan op mijlenver voorsprong vergeleken met alle andere kinderen.
De vraag wordt meestal andersom gesteld. Hebben je kinderen de baat bij gehad dat je de achtergrond hebt die je hebt?
Juist.
En dat is wel degelijk zo, ja. Ja. Dus ik ben wel een betrokken vader.
Ja.
Ik denk over het algemeen ook wel positief. Ja. Maar tegelijkertijd heeft diezelfde achtergrond mij ook wel... Het ook wel lastig gemaakt. Dus ik ben ook wel een beetje bemoeid al.
Ja.
Zo simpel is het. Ik zie van alles gebeuren. Ik weet veel van bewegen. Ik ben speldocent geweest. Ik dacht altijd na over spel. Ja. In allerlei hoedanigheden. Hoe leren mensen spel? Dus als ik een trainer bezig zie, dan kan ik daar echt wel wat over zeggen. En wat zinnigs.
Ja.
Dus ik vond ook heel veel. Zo is het. Ja. En dat is... Best lastig.
Ja. Als kind is dat ook lastig, ja. Kan ik me voorstellen.
Nou, dat is dus de grote uitdaging. Hoeveel val ik hun daarmee lastig? Ik denk dat ze er heel veel profijt van hebben gehad, maar dat het soms ook wel eens lastig was. Maar ik heb mezelf...
Ja, ik heb het natuurlijk even gevraagd vandaag aan Peer.
Okay.
Dat ging ook over je achtergrond.
Ja.
Hij zei, ik heb niet het idee dat het heel bewust... Dat wij werden onderworpen aan wat je eigenlijk in het dagelijks leven doet. Maar hij zei wel van... Het kan natuurlijk niet anders dan dat wat je weet dat je dat meeneemt. Maar hij vond zelf dat het niet echt dat het niet storend was of zo.
Hij heeft geen trauma's opgelopen,
nee,
zeg maar. Nee,
zie ik wel een paar dingetjes, zei hij. Maar dat heeft ons alleen maar geholpen.
Ja. Maar vond jij het belangrijk dat jouw kinderen profvoetballer zouden worden?
Ja, dat maakt uit op welk moment je die vraag stelt. Ja. Kijk, als ze 10 zijn en je stelt mij de vraag, vind je het belangrijk dat je kinderen profvoetballer worden? Nee, natuurlijk niet. Ja. Als ze 12 zijn ook niet en als ze 14 zijn ook niet. Maar als ze 18 zijn en ze zitten al 8 jaar in een programma en ze willen dat heel graag. En dan is dat eigenlijk je opleiding.
Ja.
Het zou ook een beetje raar zijn als je kind op een fysiotherapieopleiding zit en je zegt, nou, maakt mij niet uit of hij het wordt of niet.
Ja,
dan wil je gewoon dat hij een goede fysiotherapeut wordt. Dus in dat opzicht... En dan is belangrijk meer van, nou, het gaaf vinden dat als ze ergens hard voor werken en er veel moeite voor doen en daarna leven, dat dat ook werkt. Ja. Nog los van het feit dat je ook een investering maakt die... Kijk, ik heb nog steeds wel eens een beetje buikpijn van het feit dat mijn kinderen niet gestudeerd hebben. Dus... Ja, dus
niet te laten.
Nee, zeker niet. Maar je maakt wel een andere keuze.
Ja. Maar voel je daar ook verantwoordelijk voor, in zekere zin?
Nou, ik voel me verantwoordelijk voor hoe ik dat in al die jaren, hoe we dat in al die jaren, hoe we daar dan mee omgaan. Ja. Kijk, je kan op bepaalde dingen heel veel druk leggen. Bepaalde dingen moet je druk wegnemen of juist een beetje, inderdaad een beetje doorduwen. Ik hoor, volgens mij zei Teun in die documentaire iets over, dan moesten ze op vakantie, moesten ze...
Ja, die vraag komt er wel voorbij.
Even kijken. Zij wilde... Ja. Ik heb ze te kijken.
Ja, wilde wel lekker zwemmen.
Ik denk dat het Peer was trouwens, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Ze wilde wel lekker zwemmen op vakantie. En dan zei papa, nee, we gaan eerst even trainen.
Ja, dat is heel aparte. Dus ik zit Peer aan te kijken terwijl we dat ding zitten te kijken. Ik zeg, hé, wat... En waar we volgens mij op uitkwamen is, die jongens hadden gewoon een programma van AZ. Okay. Wat ze meegekregen voor de zomer. Dat moesten ze doen. Ja. En wellicht zei ik dan iets van, jongens, wellicht is het handig om dat nu te doen. Ja. En dan kan je straks weer lekker zwemmen, zo weet je wel. Ja, ja, ja. Maar ja, dat hebben zij op dat misschien wel beleefd van, ja, we moeten weer iets.
Hij schetste die documentaire en dat jij dan op een gegeven moment boos werd. Als je er geen zin in hebt, ga dan maar zwemmen. En dat was...
Nou, dat zal ik gerust een keer gezegd hebben. Ja. Maar zij moesten, het was niet mijn programma, wat ook. Zij moesten gewoon een programma van AZ doen. En ja.
Hebben jullie ooit dat... jij hebt dat denk ik vroeger in de jeugd niet gehad, maar kreeg je van Utrecht zo'n programma ook mee?
Ja.
Heb je dat ooit helemaal gevolgd in de zomer?
Ja, eerlijk gezegd wel. Man.
Ik kon dat gewoon echt niet opbrengen, man. Ja, dat weet je hoe lang je dan moest rennen?
Maar ik was toch met jou in Italië afgelopen zomer?
Ja, maar dan gaan we zelf even wat doen.
Nee, dat was op basis van dat Sparta-schema, toch?
Nee, maar ik van vroeger, dan was maar ik 14.
Heb je daar nou spijt van dat je dat niet gedaan hebt?
Nee.
Dat is,
nee.
Dan is het ook helemaal prima. Maar het was natuurlijk niet slim.
Nee, maar ik heb zeg maar, toen ik wat ouder werd, ben ik wel altijd heel serieus gaan doortrainen. Maar mijn punt was meer, wij kregen van Feyenoord dan zo'n uitgebreid schema met, oké, de eerste dag moet je 45 minuten lopen.
Maar weet je wat interessant is? Je vraagt het nu bijna aan Bart, tenminste hoor ik het, alsof hij een beetje gek is dat hij het helemaal doet. Zo van, dat doe je toen niet serieus.
Ik had het idee dat bij ons niemand het deed, namelijk.
Werd er nu ook een beetje stoer over gedaan?
Dat zou...
Ja, of, precies.
Nee, ik heb geen flikker gedaan, man. Zo, bij terugkomst.
Misschien was je wel de enige die te weinig deed.
Ja, dat dus zag ik ook.
natuurlijk. Ja, dat zou toch...
Dat voor die... wat ik eigenlijk...
Maar dit gaat over de jeugd, zeg maar.
Ja, en de jeugd. Ja. Ik bedoel, wij kregen echt zo'n gigantisch boekwerk mee. Dus dat het gewoon een soort... Het voelde ook als voor mij wel een gigantische opgave.
Ja. Om te schetsen, dat staat... Tenminste, bij mij stond er wel op maandag ga je dit doen, dinsdag ga je dit doen. Woensdag ben je vrij, donderdag dit, vrijdag dit. Dus precies. Echt een weekschema waarin er gewoon echt krachttraining hardlopen. Ja. En stevig hardlopen.
Ja, stevig hardlopen. Ja. Echt knijten van die plankoefeningen. Ja. Ik het allemaal.
Ben je nooit goed in geweest?
Nee, ik kan niet. Mijn rug is zwak. Ik wil ook gewoon lekker dat zwemmen. Ik had ook wel een beetje die neiging.
Maar er was ook zat tijd voor natuurlijk. Je doet alsof of je dan niet het zwembad in kon, maar er was zat tijd.
Zo werkt het in de puberbrein natuurlijk wel.
Bij mij ging ook gelijk...
Zo werkt het in veel breinen, alleen dat is daarom is het zo makkelijk om snel beter te zijn dan de rest. Want,
door gewoon gedisciplineerd
ietsje meer te doen. Je bent al snel één oog in het land der blinden, zeg maar.
Ja, toen
op veel gebieden is dat zo.
Toen ik dit zag, had ik gelijk zeg maar, ook een kleine flashback naar mijn jeugd. En dat is ook een mooi contrast zeg maar, tussen mijn vader en andere vaders. Wij gingen altijd voetballen in het park. En dan was mijn vader eigenlijk de organisator. Dus die ging gewoon alle deuren langs van waar kinderen
woonden. Ja,
en dan nam hij ons allemaal mee en ging voetballen. Ja. Maar ik kan me nog één keer herinneren dat we daar aan het voetballen waren. En dat op dat veld naast ons, dus gewoon een groot park met een groot grasveld. Daar was één vader met zijn twee zoons. En die voetballen allemaal bij Feyenoord. Die stond met een fluitje in zijn mond. Hun te laten sprinten. En een heuvel op en heuvel af. En weet ik het wat. En wij waren gewoon lekker aan het voetballen. En die gasten hadden niet wat leek op een glimlach, zeg maar, op hun gezicht. Ja,
ik was ook die vader. Ja. Zonder dat fluitje trouwens. Want ik had nooit een fluitje. Maar zij moesten programma's doen in vakanties. En ik vond het erg leuk. En met mijn achtergrond om die programma's nog leuker te maken. Dan eigenlijk leuk te maken. En niet, dus volgens mij werd dat altijd... Ik had er ook veel lol van. Want we stonden op doel te knallen. En we deden hele rare dingen.
Ja.
En ik kan me niet herinneren dat we dat ooit... Dat ze dat ooit met tegenzin deden. Want, zeg maar.
Ik heb het zomaar gelezen. Ook soms... ik las... En dan kwam ik in die documentaire terug. Mijn vader had altijd... trainingjes klaar, spelletjes ging met veldje op met een zak ballen en dat soort dingen. Dat hij allerlei dingen bedacht.
Yeah.
Maar dat was in de periode dat ze al 18, 19 waren.
Nee, dat was eerder.
Ja.
Want op het moment dat ze zo ver zitten, 18, 19, zeker, Teun was 19, zat hij bij het eerste. Ja. Dan is dat programma zo vol, ja. Dan komt het er niet meer
maar
van.
We praten dan over 14 of zo. Als
ja, 11, 12, 13, 14.
Ja, ja. Waar, ja. Waarom, want dat, het klinkt alsof dat ook op jouw initiatief was. Waarom vond je dat belangrijk om te doen? Of gooi je het gewoon leuk om te doen? Of?
Punt 1 was het gewoon gezellig. Dus ja. We deden niet alleen voetbal, maar we deden ook Amerika voetbal en honkbal. We honkbalden veel. Ja. Dat vonden ze prachtig om te doen. Ja. We slaan en papa maar gooien. Dus het was van alles en nog wat. Ja. Het was ook gewoon gezellig om op een mooie zondagmiddag lekker... Het voetbalveld samen met het honkbalveld, dat is bij ons één vereniging, was vlakbij. Ja. En, dus het was ook gewoon... Leuk. Ja, ja en met mijn achtergrond kon ik dat ook effectief maken, zeg maar.
Precies. Hebben die jongens, ik probeer met de heb je die jongens ook als een soort zeg maar, projectje gezien? Want het zijn overduidelijk talentvolle jongens.
Ja.
Als een soort projectje van, hey, ik kan daarmee aan de slag gaan en ik kan van hun goede voetbal, ik kan van hun profvoetballers maken zelfs.
Nee, dat niet. Punt 1, omdat je dat niet weet. Het enige wat je kunt doen is, je weet niet hoe goed ze worden.
Ja.
Alleen als ze toch moeten oefenen, dan kan je dat maar beter zo goed mogelijk doen, dat oefenen. Ja. Dus als wij gingen pasen, dan, of iets met een bal pasen, dan was het niet alleen pasen. Dan stonden ze ook te jong leren terwijl ze aan het pasen waren. Of ze moesten het met een tennisrek een bal overslaan en tegelijkertijd pasen. Of ze moesten, weet je, en dat is eigenlijk alleen maar gewoon grappig. Ja. Dat is gewoon lol hebben. Ja, ja, ja. En dat, terwijl tegelijkertijd gebeurt een hoop in je kop. Tegelijkertijd word je beter. En mijn jongens waren en zijn geen... Mairem Boadus of noem eens een paar van die...
In de zin van natuurtalenten.
Natuurtalenten, hè? Of Nouris of wat ook in die categorie waarin zij zaten, zeg maar. Ja, dan weet je één ding zeker. Dan moet je niet doen alsof het allemaal aankomt waaien. Dan, als je dan wat extra's kan doen of iets efficiënter of mooier of leuker, dan wordt het... Ja, wat is dan de moeite? Zeg maar.
Is ook wel eens voorgekomen dat ze zeiden op zondag... dat je zei van, we gaan vandaag honkballen. Zei pa vandaag...
Nee, want het kwam ook vaak helemaal niet van mij. Nee, het was gewoon... zij vonden dat ze wat moesten doen. En tegenwoordig hoor je veel de laatste jaren... dat die gasten allemaal op zondag naar een voetbalschool gaan. Hè, om extra dingen te doen. Nou, zij deden dat op zondagmiddag bij ons op het veld. En ik vond het leuk om mee te gaan.
Was je dan veel eisend in zo'n sessie?
Denk het wel.
Nee, je moet het gewoon goed doen. Mm. En ik vind dat niet veel eisend.
Maar stel, ze doen het dus niet goed. Zeg maar, kon je daar boos om worden?
Punt 1 is dat niet veel voorgekomen. Mm-hmm. Want als je je dingen gewoon goed doet, dan maakt dat, dan is het goed. Mm. En als ze dat niet willen doen, dan hebben ze een verhaal blijkbaar waarom ze dat niet willen doen. Uh-huh. Dus dan vraag ik daarnaar, wat is de reden dat je het zo doet of niet? Heeft het zin om verder te gaan?
Uh-huh.
Nou, als zij dan zeggen, nee, dat heeft geen zin om verder te gaan. Nou, dan...
Even goede vrienden, als Peter zegt, joh, pa, ik ga lekker de PlayStation zoeken.
Nou, even goede vrienden, zonde, ja. Ja. Dom, ja. Of onhandig, of...
Waarom is dat dan dom?
Ja, vraag me ook wel.
Nou, omdat je geen echte keuze maakt. Het is een onhandige keuze op dat moment. Je bent er toch op dat veld. Waarom zou je dat niet zo goed mogelijk doen? Ik kan me echt bijna niet terughalen dat we daar...
Conflicten.
Dat we daar iets over hadden. Want dat was gewoon gezellig. En dat is het belangrijkste steeds. Heb je plezier in wat je doet. Ja. Dat geldt voor al die jeugdopleidingen. En zolang je plezier hebt in wat je doet. Ja. Is het allemaal prima. En hoeveel je dan traint. Of hoeveel weet ik veel. Ja,
ja, ik heb dit dus vroeger met mijn broer altijd gedaan. Die was een aantal jaar ouder dan ik. Die was toen ik echt jong was ook keeper. Ja. Maar wij hebben wel echt. We hebben de allermooiste tijden gehad met z'n tweeën op het veld. Maar ook. Echt zo vaak ruzie en huilend naar huis. En dan gingen we vaak een uur later. Gingen we nog een keer.
Ja.
Maar dat kwam eigenlijk negatief. Omdat hij was best wel in mijn ogen veel eisend.
Ja.
En ik kon eigenlijk helemaal niet met kritiek van hem omgaan.
Nee.
Daarin.
En dat was je broer?
Ja, dat was mijn broer.
Ja,
en dan gingen we bijvoorbeeld dan ging hij vrije trappen schieten. En dan was ik eigenlijk nog een beetje te klein voor het grote goal. Maar dan gingen we al oefenen op het grote goal. Ja, dan gingen er 4 ballen in, zeg maar, omdat ik er niet bij kon qua lengte. En dan vond hij dat ik er eigenlijk wel bij kon. En dan kon ik zo kwaad worden. Janken, dan ging ik... Ja, dat is echt... Dat de camera had moeten staan. En dan zag mijn moeder, of mijn vader zag ons weer terugkomen. En dan kwam ik 100 meter voor hem, zo met zo'n rode kop, met van die zweladers of aderen. Ja. En dan gingen we een uurtje later gingen we weer. En dan ging het 9 van de 10 keer weer fout. Maar ik heb dat wel een soort van als... Ik wilde dus iedere week weer. Ik had er altijd weer zin in. En we hebben wel gewoon... best wel voor mijn gevoel lange periodes gehad... dat het dan eigenlijk toch wel iedere week fout ging. Omdat okay. hij in mijn ogen te veel eisend was.
Ja.
En dus misschien is het ook een beetje inherent of zo aan die ik weet niet hoe oud ik toen was, misschien 8 of 9, dat je, omdat jij net aangeeft, je moet een keuze maken. Dus doe iets goed of doe het niet. Maar ik denk dat op een bepaalde leeftijd ook wel moeilijk kan zijn. Dat je denkt, je wilt iets, maar je komt ook gewoon in een soort van conflict met jezelf soms.
Nee, maar ik denk dat het altijd moeilijk is. Kijk om je heen. Ook nu in je werk of met je vrienden of wat dan ook. Mensen oprecht een keuze maken in de zin van, ga je nou echt ergens voor? Ja, of doe je het een beetje? Dat is best ingewikkeld.
Ja.
En het verschil tussen gewoon doen en het echt doen. Dat levert meteen heel veel verschil op vaak. Dan kunnen mensen zeggen, doe je wel heel erg goed. Als de ander 10% meer doet, doet hij het net zo goed. Ja. Alleen hij doet die 10% niet meer. En ik denk wel dat wij altijd thuis in een zekere zin, ik wil niet zeggen daarop gehamerd hebben, helemaal niet. Maar dat keuzes maken, oprecht keuzes maken, ja, dat hebben ze wel meegegeven, zeg maar.
Teun zegt in die documentaire, hij spit dan in Bergamo, Atalanta Bergamo. Ja. Zegt hij, zonder mijn vader had ik hier waarschijnlijk niet gestaan.
Ja,
wat bedoelt hij daarmee, denk je?
Nou, dat is goed. Ik heb hem dat nog niet gevraagd. Ik vond dat wel heel bijzonder om te horen. Ja. Ik denk ook dat het niet helemaal waar is. Okay. Maar ik interpreteer het als dat hij iets zegt over, kijk, we hebben los van die trainingen bijvoorbeeld met elkaar, hebben natuurlijk aan de tafel met elkaar, als we aan het eten waren, ging het vaak over voetbal. Zo simpel is het. Of over de dingen die daaromheen zaten. Hoe lukt het met school? Of in dat busje iedere ochtend. En weet ik van al die toestanden die erbij komen. Ik kan me best voorstellen dat ik vanuit mijn achtergrond de vragen zo kan stellen dat ze daar op een bepaalde manier over nadenken die helpend is in hun ontwikkeling. Ja.
Je bedoelt achtergrond als docent, als sportpsycholoog.
En als sportpsycholoog, ja. En et cetera, et cetera. En ik heb ook veel in topsport, met topsporters gewerkt en dergelijke. Dus ik, vanuit al die achtergrond en ervaring, kan ik misschien net ietsje een vraag stellen die versnellend werkt als het gaat om leren.
Is het altijd bewust?
Ja, het is bijna altijd wel bewust, ja. 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 Want de manier waarop je een vraag stelt, het moment waarop je een vraag stelt. Dus heel bewust, een super simpel voorbeeld. Wat is de meest gestelde vraag van ouders aan hun kind als ze gevoetbald hebben, denk jij?
Hoe ging het?
Nee.
Gewonnen.
Heb je gewonnen? Dat is de meest gestelde vraag. Heb je gewonnen? Als ze niet hebben gekeken, ja. Ja, uiteraard. Maar die vraag van jou, die is veel zin. Hoe heb je gespeeld? Of eigenlijk nog anders, heb je lekker gespeeld? Ja. Want dan geef ik hem al een klein beetje een zetje een kant op. Waardoor ik hem anders frame, zeg maar. Hè? Dus heb je lekker gespeeld? Nou, dan is de kans namelijk ook groter dat je zegt, ja, best lekker gespeeld. Als ze helemaal niet lekker gespeeld hebben, wat ik dan ook wel gezien heb, nou, dan gaan ze misschien ook, nee, niet. Oké, nou, prima, dan niet. Maar nooit heb je gewonnen of heb je verloren of waarom heb je toen niet, waarom ben je onder de bal doorgelopen of wat dan ook. Gewoon heb je lekker gespeeld.
Dat is wel grappig. Misschien is dat hetzelfde mechanisme, maar ik kon vroeger heel veel druk ervaren als een trainer zei van vandaag de nul.
Ja.
Zij dat tegen jou van letten.
Ja, zij is gewoon in die groep van de Kwaan Boys, Maarten van en weet je, we gaan winnen, Maarten vandaag de nul. Dacht ik, de ering, sorry. Dan zou je zien, dan gaat het net, zeg het lachen, mij echt, kut, sorry. Dan zou je zien na 10 minuten.
Dat zou je altijd zien. Ja.
Maar terwijl, meen ik serieus, ik had dan bij mijn keepstrainer bij Heerenveen, daar zat ik altijd mee, die benaderde mij, die zei voor een wedstrijd, hij zei, luister, als jij gewoon normaal je ding doet, speel je altijd een 6.
Ja.
Echt, en dat is prima. Je hoeft niet meer dan de 6 te halen. Vandaag alles erboven is lekker meegenomen.
Ja.
Ja, dat is een compleet andere manier van de wedstrijd ingaan dan, kut, sorry, als ik die 0 niet hou vandaag, dan
is mislukt.
Ja.
Maar ik zou het overigens niet als 6 benoemen dan. Ik zou zeggen, als jij de normale dingen doet, dan doe je eigenlijk al voldoende.
Ja.
En alles is, daarboven is bonus. Ja. Het is nu net of je heel een gemiddelde speler bent en dan zo van, blijf maar een beetje zo. Dan gaat er een van hun, gaat zeggen dat ben je ook.
Nee, ik snap goed.
Je ziet ze omhoog veren als je zoiets zegt.
Ja,
zo.
En
jij bent dan klaar om, precies.
De cultuur hier aan tafel.
Ja, weet ik. Daarom,
even om serieus in te gaan. Ja. Alex Klusman, die kennen we allemaal. Ja. Ik heb even naar jou gevraagd. En die zei, als Maarten hem had ontmoet, Remco had ontmoet toen hij 16 was, had hij nu nog in de Eredivisie gekiept. Dat is wat Alex zei.
Ja, okay. Alex zijn wel eens zien keepen eigenlijk? Of waar baseert hij dat op?
Zie je, dan komen ze weer.
Ik zal zeggen,
te makkelijk.
Ik heb hier natuurlijk, omdat we gingen de aflevering voorbereiden, ook wel veel over mijzelf nagedacht als jonge speler. En met mijn ouders uitgebreid over gesproken. Van, joh, hoe hebben jullie dat beleefd? Maar ik denk dus wel dat wat mijn moeder vooral heel erg aangeeft, en wat ze heel lastig vindt, want ik ben in deze podcast heel openhartig geweest over problemen die ik heb gehad.
Ja.
Toen ik jonger was,
ik
al prof werd.
Ja.
En ik heb dat vroeger niet echt gedeeld. En ik wist gewoon ook niet hoe dat moest. En ik vond, ik schaamde me daar toen heel erg voor. Dus ik kan me wel goed voorstellen als jij een ouder hebt of iemand in je omgeving op dat moment die weet wat er, want ik, voor hun was het denk ik ook, ze hadden geen flauw idee. Ze hadden nooit een topsporter kind gehad. Ze hadden geen mensen in de buurt die dat deden. Dus zij wisten ook niet goed wat voor druk en spanning erbij kwam kijken. Ja, dat kwam dat NLP of zo kwam toen denk ik een beetje op. Dat was het eerste dan dat mensen, een van mijn keepers trainers deed dat om je gedachten een beetje te sturen. Maar dat was meer een beetje, dat voelde voor mij een beetje als pleisters plakken. Dus niet echt dingen bij de...
Neurolinguïstisch
programmeren.
Ik ken jouw moeder nu een beetje onderhand. We hebben het af en toe een beetje, maar...
Ik kan het kijken of je vies bij
Nee, ik ben
mag deze.
Nee, maar haar kennende, zij is toch juist heel erg begaan met hoe het met jou gaat. Hoe
super,
je voelt,
maar ik ben een compleet ander persoon nu dan toen ik jonger was. Ik was een compleet gesloten boek, maar ik deelde niks. Ik kopte alles op, dus ik werd vaak bijvoorbeeld ziek, kreeg heel erg buikpijn.
Ja.
Of mijn vader zei bijvoorbeeld, ik heb je een aantal keer
Ik krijg nu, zeg maar, tijdens die uitzending krijg ik nog twee appjes. Eentje van mijn moeder, nog even wat input voor de podcast.
Ja, dat is even voor.
Vervolgens stuurt mijn vader erachteraan. Het gaat natuurlijk vooral om de liefde voor je kinderen.
Ah, met 12 uitroeptekens.
Ja, dat is geweldig. Mijn vader zei, ik heb je een aantal keer wel echt een blessure zien faken. Omdat je de spanning waarschijnlijk niet meer aankon.
Ja.
Maar zij vonden dat wel heel moeilijk om dat daadwerkelijk uit mij dan
tuurlijk,
te krijgen.
Tuurlijk, dat is ook zo. Ja.
En je werkt ook als sportpsycholoog. Wat is, zeg maar, wat is eigenlijk de klacht die je meestal voorbij hoort komen? Gaat het over spanning of wat is het grootste?
Ja, ik heb in ons voorgesprek ook al gezegd, dat is wel het kleinste deel van mijn werk, hoor. Ik ben het grootste deel docent, maar eigenlijk kom ik daar ook veel studenten tegen met dezelfde soort klachten. En die zitten hem heel erg in perfectionisme bijvoorbeeld, is er zo een. De overtuiging dat alles goed moet. Dat is er wel een die heel veel langskomt. Zowel bij studenten als bij sporters. Ja. Want hoe komt het nou dat... Maar als een trainer nou tegen jou zegt... Maarten, Fokkert, wel de nul hè, vandaag. Mm. Ja, eigenlijk zegt hij, wees perfect.
Ja.
Terwijl je bent punt 1 niet in je eentje verantwoordelijk voor die nul. Dus het is een hele vage opmerking om dat alleen tegen de keeper te zeggen. Mm. Alles goed moeten doen is een grote. Dus en dan de faalangst die erachter zit om het fout te doen, om fouten te maken. Ja, ja, gewoon pure angst.
Ja, want daar ligt ook in dat verlengde, daar hebben wij het vaak over gehad. Dat hele rare in je hoofd, dat als je 20 dingen doet en dan gaan er 2 niet echt goed en 18 goed, dan, ik weet niet, als je s'avonds in je bed ligt, dan komen die 2 dingen terug en die 18 dingen die goed zijn, gaan ze een soort van vergeten.
Ja, ja. Je kan 100 keer te horen krijgen dat iemand je een compliment geeft. Maar als iemand 1 keer vervelend tegen je doet, of die zegt iets wat je niet zint, dan resoneert heel sterk.
Dat is misschien een moeilijke vraag. Dat is natuurlijk geen eenduidige oplossing voor. Maar kan je in die richting bewegen? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar last van hebben. Als iemand met zo'n verhaal bij jou komt, wat kan je die meegeven?
Ja, dat is natuurlijk dat is per situatie. Maar als ik 1 ding zou moeten noemen, dan... En eigenlijk is Maarten, wat hij net zegt, daar wel weer een mooie casus voor. Hij was vroeger dus heel gesloten. Letterlijk wisten zijn ouders niet van die problemen. Mm-hmm. Nou, het eerste wat handig is dat je niet probeert de boel weg te duwen. Ja, dus de metafoor die in de psychologie veel gebruikt wordt is, probeer maar eens die grote opblaasbal in dat zwembad onder water te duwen. Want dat ben je aan het doen. Dat gaat niet. Die plopt altijd omhoog. Mm-hmm. Dus is het niet achter je, dan is het wel voor je. Of hij komt altijd ergens, plop je er vanaf, komt hij omhoog. Nou, dus wegduwen heeft geen zin. Ja, dus je moet... gewoon accepteren dat je die spanning blijkbaar hebt. Ja. En op dat moment kan je... neem een penalty. Dus die penalty is natuurlijk spannend. Maar tegen jezelf zeggen, nee, het is niet spannend. De ergste zijn die trainers die zeggen, jongens, komend weekend Ajax. Het is een wedstrijd als alle anderen. Nee, dat is geen wedstrijd als alle anderen. Doe niet zo raar. Dat was bij AZ in de jeugd altijd zo'n ding. Als ze tegen Ajax moesten spelen, dan werd er altijd gezegd, het is een wedstrijd als alle anderen. Maar er kwamen plotseling extra trainers bij de training. En coaches gingen mee. En er gebeurde van alles wat niet normaal was.
Supporters met fakkels ineens bij de training.
Nou, dat is ook helemaal niet erg dat de anderen gebeurt. Maar zeg dan ook niet dat het een wedstrijd als alle anderen is. Oké, jongens, wat is dan anders dan anders? Waarom voel je meer spanning bij Ajax? Waarom vind je het lastiger om in Amsterdam te spelen dan in weet ik veel waar? Ja. En op het moment dat je dat onder ogen ziet en daarover praat, als Maarten gepraat had op dat moment over, jeetje, waar krijg ik stress van? Nou, dan, dat was al genoeg geweest. En dat had helemaal niet met een psycholoog hoeven. Als de trainer dat goed uitgevraagd had, dan had dat al geholpen, denk ik.
Ja, dat wat jij nu schetst, dat was in ieder geval bij ons bij Feyenoord in de jeugd echt totaal ondenkbaar. Dat je voor een wedstrijd met z'n allen zou gaan zitten en zou zeggen, hey, we spelen dit weekend tegen Ajax. Wie vindt dat eigenlijk spannender dan een normale wedstrijd?
Terwijl iedereen vond het spannend, ja. Zeker de trainers, iedereen vindt er wat van. Ja. Nou, besteed daar maar wat tijd aan, wat er dan vindt.
Ja. Maar je doet wel alsof dat vroeger is, maar als dit weekend bij ons wordt gevraagd, dan is ook niemand die dat zegt, hoor. Dan is niemand die toegeeft van, ik vind het een stuk spannender dan...
Ja. Maar vind jij bijvoorbeeld nu PSV uitspelen spannender dan RKC thuis?
Nee, ik vind dat eigenlijk niet. Nee. Nee, maar dus dat misschien geldt het niet voor. Wat voor mij geldt, als ik puur persoonlijk, als ik goed in vorm ben, vind ik wedstrijden niet spannend. Als ik slecht in vorm ben, kan ik er veel spanning voor hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk. Dus dan maakt het niet eens uit wat de tegenstander is of zo. Ja. Heb je voor jullie dat wel? Vind je het spannender om tegen Ajax uit te spelen dan tegen Excelsior thuis? Specifiek omdat het topclubs zijn? Of?
Ja, man. Gewoon grote tegenstanders.
Ja.
Ja, vond ik altijd spannender. En überhaupt denk ik, in eerste instantie ging het gewoon om voor zeg maar meer mensen spelen. Zoals er veel mensen langs de lijn zouden staan.
Ik had er altijd juist meer zin in. Maar ik heb bij mij ook wel een soort van omslag gemerkt tijdens mijn carrière. Dat ik onzekerder werd, zeg maar. Dus toen ik net weer kwam, had ik super veel zelfvertrouwen. En daar heb ik een paar jaar volgehouden. En op een gegeven moment ging het wat minder. En toen merkte ik wel aan mezelf, de dingen die mij toen goed maakten, die doe ik niet meer. Het was best wel lastig om daar... Om daar dan uit te komen, zeg maar. Zeker als je ook gewoon bewust van bent. Je had net over penalties. Penalties waren voor mij altijd de kans om te scoren. Prachtig. Ja. Je bent heel de wedstrijd aan het voetballen om die kans te krijgen.
Ja.
Totdat ik een keertje miste. Toen werd het in één keer, spannend.
Ja, dat is wel interessant.
En toen werd het de kans om te missen.
Ja.
Dat is serieus interessant.
En dat gevoel is... Ja, over het algemeen ben ik wel vrij zeker van mezelf bij penalties. Maar dat gevoel is nooit meer weggaan, zeg maar.
Dat is dan bijna een soort... Ja, ik wil het niet groter maken, maar het is bijna een soort traumatische ervaring. Je hebt één keer gemist en daardoor heb je ervaren van... Het is een vervelende mogelijkheid met heel veel gevolgen. En je zegt, het is eigenlijk nooit meer weggegaan.
En het was voor mijn gevoel ook een soort van sleutelmoment in mijn carrière.
Ja, Heracles uit heb je het over. Ja.
Dus dat heeft echt veel impact
gehad. Nou, moet je nagaan.
Eigenlijk is dat, ik vind het een hele mooie weergave van die hele mindset. Ik heb altijd moeite gehad om me gewoon tijdens een wedstrijd net zo te voelen als op de training. En misschien hoef je ook niet helemaal hetzelfde te voelen. Maar als ik dan, nu wat jij net zegt, dat het een kans is om te scoren op trainingen. Bijvoorbeeld, we deden kleine partijen vroeger. Dan was alles een soort van een kans om ballen tegen te houden. Ja. Of om goede dingen te doen. Terwijl, als ik een wedstrijd aan het spelen was, dan had ik veel meer het idee van, oké, ze komen in de... buurt van de goal, dit is een kans om een goal tegen te krijgen. Ja. In plaats van dat je daar staat met, ik kan nu iets goeds gaan doen. Ja. En dat is echt een totale...
Ja. En dit soort dingen bespreken ook met elkaar. En of het dan met de topsportbegeleider is in de club of met je coach. Het lijkt mij handig om, want je bent vast niet de enige in de kleedkamer die er zo over denkt. Voor sommige spelers is het natuurlijk al heerlijk om te weten dat je niet de enige bent die dat soort dingen, die zenuwachtig is voor de wedstrijd of wat dan ook. Ja, volgens mij helpt dat, is het zo eenvoudig. Dus er hoeft ook helemaal geen sportpsycholoog bij. Een goede coach regelt dat soort processen.
Ja dat vond ik een van de... Wat voor mij heel erg goed werkte, is ik ging toen bij Hans Kroon trainen. En daar trainde Stefan de Vrij en Ron Vlaar ook. En tegen Hans was een van de eerste waar ik eigenlijk tegen zei van... joh, ik heb eigenlijk heel veel... extreem veel spanning voor wedstrijden. En ik ben heel erg bang om dingen fout te doen.
Ja.
En hij zei van... hij zegt, je doet net alsof spanning iets raars is. Maar iedereen die hier komt... Die wereldkampioen is geworden, ronde in het Nederlands elftal. Iedereen heeft spanning.
Ja.
Hij zegt, en iedereen tegen wie je wedstrijden speelt heeft spanning. Alleen aan sommigen zie je het niet.
Ja. Prachtige acteurs, toneelacteurs, toestand. Cabaretiers die voor de wedstrijd, voor het optreden, kotsend in de coulissen. Ja. En dan weer het podium op en huppatee. Ja, en dat hun hele carrière lang. Vinden ze dat leuk? Vinden ze helemaal niet leuk? Er zijn prachtige filmpjes, ook van die NFL-spelers. Zo'n grote gozer. En die op een gegeven moment iedere keer op het veld en dan overgeven.
Ja.
Tot hij zichzelf leerde of met behulp van. Maar dit is gewoon onderdeel van mijn routine.
Ja.
Dus mijn lijf zegt, op deze manier kom je het beste in de wedstrijdstand. Ja. En daar hoort dit bij. Aanvaard het nou op die manier. In plaats van dat je denkt, oh, hoop niet dat ik straks moet overgeven. Wat dan ook. Ja, je gaat blijkbaar overgeven en dat hoort er dan bij. Ja. Nou, dan wordt het al. Nou goed, het klinkt even simpel. Je gaat natuurlijk langer met elkaar in gesprek dan. Maar ik denk dat veel jeugd, op het moment dat dit soort dingen bespreekbaar is in de kleedkamer, dat al heel erg zou helpen. En volgens mij gebeurt het ook steeds meer, maar...
Ja, hoe groter... Je gaat ook een beetje op zoek, toch? Naar de... Naar, tenminste, dat is in mijn geval wel altijd geweest. Je gaat... Het is ook het vet, zeg maar. Hoe spannender dingen zijn, hoe mooier het is. Als
die ontlading is 10 keer groter.
Ja, dus het is ook een soort verslaving misschien ergens wel. En op een gegeven moment leerde ik ook gewoon van te genieten. Van ja, je wordt op een wedstrijddag wakker en je voelt al en alles van...
Als je het omdraait, zou het interessant zijn dat je... Ik kies voor een topsportcarrière, maar doe maar niet de spanning. Dat gaat niet. Dus dat moet je inderdaad bijna willen.
Dat lijkt een soort van, hoe noem je dat, written in stones. Waarom is dat eigenlijk? Zou dat niet samen kunnen bestaan? Een topsportcarrière zonder spanning?
Nee, dat kan niet, volgens mij. Volgens mij is dat, het is inherent aan de activiteit. Mm-hmm. Daarom doen we sport. Mm-hmm. Snap je? Dat is inherent. Ja, dan worden we bijna filosofisch, maar dat is inherent.
Mooi, laten we die hoeken,
dat is inherent aan de activiteit. Je meet je met anderen. Ja. Dat brengt een bepaalde spanning met zich mee. En dat voeren we nog eens op doordat er publiek is. Mensen hebben betaald om jou te zien. Ja. Sponsoren. Het hele wat er omgebouwd wordt. Ja. Mensen, veel ingewikkelder nog. Mensen hebben allemaal een mening over je. En die spuien ze ook nog maar wat graag. Dus dat levert spanning op. Het zou. Ja. Nou, laat ik het anders zeggen. Als jij geen spanning zou ervaren op dat soort momenten. Nou, dan ben je bijna psychopathisch. Ja, ja. Dan zit er iets vreemds aan je, zeg maar. Ja. Ja.
Nee, ik denk dat je helemaal gelijk in hebt. Dat, het is gewoon, zeg maar, al die omstandigheden. Je bent daar gewoon niet op... je bent daar gewoon niet op uitgerust, zeg maar. Als mensen in de wereld stapt, dan dat je ineens voor 10 of 50 of een miljoen of honderden miljoenen mensen op een WK spelen. En iedereen kijkt naar je in de competitie van alle kanten.
Nee, dat klopt. Sterker nog, je bent een beetje tegengesteld geprogrammeerd. Als het spannend is, dan ga je rennen.
Ja.
Of je bevriest of wat dan ook. Ja. Nou, noem ze maar op. Hè. Maar die ene uitspraak van, ik weet niet van wie is, maar pressure is a privilege. Dat is wat een topsporter zich moet bedenken. Ja. Het feit dat je een penalty mag nemen in de halve finale van een WK. Ja, is het gaaf dat je zo ver gekomen dat dat je probleem is. Zo moet je, waarmee ik niet zeg dat het zomaar even opgelost is. Ja. Maar hoe zonde is het als je dat precies andersom benadert, zeg maar. Ja.
Benadert dit een beetje gesprekken die je met Peer en Teun aan de keukentafel had?
Ja,
die is dat ongeveer wel,
alleen, weet je wat het is? Volgens mij zegt Teun dat in die documentaire ook. Kijk, papa kan dat 100 keer zeggen, maar dan is het ja en nou, er zit wat in. Of weet je, vertelt niet helemaal onzin. Ja. Maar hij vertelt in die documentaire over Tom Brady en die gekke Conor McGregor en zo. Dat soort mensen maakt natuurlijk veel meer indruk. Ja. En als ze zich die verhalen een beetje eigen maken, ja, dat is mooier. Ja. Voorbeelden, en dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen echte van die model spelers zijn.
Ja, maar je plant wel een zaadje natuurlijk.
Precies.
Dan even wel interessant uitstapje. Jouw eigen wedstrijdbeleving van die gasten.
Ja.
Ik heb daar een beetje hier en daar wat over gelezen. Mm-hmm. Bij jouw spanning is ook niet helemaal lekker gereguleerd.
Nee. Ik ben continu in gesprek met mezelf, word er helemaal gek van. Dus dat is die stem in je hoofd. Ja, nee, ja, dat is ook weer zo bijna grappig. Maar ik weet veel van emotieregulatie en over spanningsregulatie en dat soort dingen. Ik kan mensen best helpen. Ja. Maar, en dat is ook wel weer mooi, als het heel dichtbij komt, dan is het blijkbaar toch ingewikkeld.
Er gelden andere wetten.
Kan je ons even meenemen? Bijvoorbeeld, Teun speelt recent op het WK.
Ja.
Jij als vader, hoe beleef je zo'n wedstrijd? Hoe kijk je daarna?
Hoe word je 's ochtends wakker?
Gewoon. Nou ja, om gek van te worden. Ik ben gewoon echt...
Slaap je de dag van tevoren?
Ja, zeker. Maar gewoon echt zenuwachtig. Dus, en als ik één ding moet benoemen hoe het komt... Want ik heb zelf hoog gespeeld. Ik heb hoog gecoacht. Vond ik allemaal minder spannend dan dit, zeg maar. Mm. Dus de enige reden die ik kan bedenken is... Ik heb geen controle. Ik kan er niks aan doen.
Ben je bang voor gewoon dat het...
Misgaat, tuurlijk.
Ja. En waar ben je concreet dan bang voor? Je ziet Teun spelen.
Falen, gewoon falen van mijn kinderen. Tuurlijk.
Tuurlijk. De liefde voor je kinderen speelt denk ik ook wel.
Dat is, dat, je wilt gewoon voor je kinderen goed hebben.
Dat is dus dan, maar dat zeg maar dat als hij slecht speelt, dan zit hij daarmee, dan doet het pijn, dan krijgt hij gezeik over zich heen. Of straalt het op jou af?
Nou, nee, straal op mij af. Nee, net zo als het goed... Als hij goed speelt, straalt het ook niet op mij af.
Mensen zeggen, mannetje in kastrikken met
precies, bij de bakker. Ja, dat is een gekkigheid. Mensen zeggen wel eens, god, je zal wel trots zijn. Dat vind ik vind ik zo ingewikkeld. Ik ben daar niet trots op, zeg maar. Trots ben ik op als mensen zich normaal gedragen. En met andere mensen met respect. Weet je, gewoon de normale dingen die iedereen zou moeten doen.
Maar bijvoorbeeld die vrije trap tegen Argentinië.
Ja.
Dat is toch wel iets... Daar ben je dan toch wel specifiek trots op, zou ik...
Ja, ik weet je waar ik trots op ben? Als ik het verhaal erachter hoor van Teun, dan zeg ik zo, dat is wel gedurfd gedaan.
Ja, want wat is het verhaal?
Het verhaal is dat het niet afgesproken is op dat moment om het te doen. Dat ze dat zelf beslissen, Gakpo en Teun. Oh. Dat Wout dus ook niet wist dat het ging gebeuren.
Wat? Dus hij speelde hem
en
dan let hij goed op, moet ik zeggen.
Dat is dus fantastisch van Wout Weghorst gedaan. Want het is ook nog op zijn verkeerde been moet hij ermee inschieten. Dus hij, wat goed is van Wout is dat hij er klaar voor is. Want ze hebben het natuurlijk wel geoefend op de training. Ze hebben erover gesproken, ze hebben het geoefend. Wiens initiatief, ik hoor de keeperstrainer, ik hoor Wout, nou zo en zo. Maar op dat moment, en als je de beelden terugkijkt, dat is nog wel interessant. Teun kijkt ook niet naar Wout. Want die zegt,
straks enkel contact geweest.
Straks verraad ik het. En Gakpo en Teun staan alleen maar te praten. Kan het? Ja, het zou kunnen. Nee, gaat niet. Messi staat in de weg. En die verdediger naast Frenkie, wat doet die? Die staat er nog. Oh nee, die loopt nu weg. Oh, die komt weer terug. Dat duurt best lang allemaal. Nou, uiteindelijk loopt Messi weg. Oh, het kan. Doen. Oké, we gaan het doen.
Ik krijg gewoon kippenvel, man. Maar wel echt.
En dat vind ik best stoer. En dan merk ik wel enigszins dat ik denk, zo, dat vind ik knap dat je dat durft. Want hij realiseert zich ook nog, als het God beter misgaat, dan hoef ik niet eens meer terug te komen naar Nederland, zeg maar.
In zijn voeten. Ja, stel
het. Dan ben je de grootste oelewapper die er rondloopt. Terwijl het eigenlijk, als je het bekijkt, en daarom, ik vond de column in de VI wel grappig, die zeiden van, als we voortaan een actie die statistisch eigenlijk het meest verstandig is, maar die ook het meest vreemd is, dan noemen we voortaan een teun. En dat vond ik wel een compliment, zeg maar. Ja. Ook wel naar Gakpo toe trouwens, want ze hebben dat toch wel met z'n tweeën bekokstoofd. Als je erover nadenkt, is het waarschijnlijk veel gevaarlijker dan weer zo'n trap op doel. Want die gaan daar statistisch namelijk veel minder in. Dus het is hartstikke logisch om te doen. Ja. Alleen zo wordt het niet beleefd.
Nee.
En als je hem in de schoenen van een Argentijn schuift, dan hoef je niet meer op het vliegtuig terug naar Nederland. Was ik meteen naar Bergamo teruggegaan als hij slim was. Dus dat vind ik dan wel stoer, dat klopt. Ja, dan voel ik wel iets van trots. Ja.
Knulligheid, zeg maar.
Dat je dat gewoon doet. En dat hij daarna die penalty erin schiet, dan voel ik wel, dan denk ik, oké, dat doe je, dat vind ik wel gaaf. Okay, ja.
En die penalty, dat is gek veel spannender wordt het natuurlijk niet.
Nee, heb ik niet gekeken. Schij uit, man. Ik liep buiten.
Ik altijd sfeervolle Qatar.
Nee, toen was ik in Nederland alweer.
Maar je hebt wel een wedstrijd aangezet, want je bent gaan kijken.
Mijn vrouw gaat alles kijken.
En jij?
Buiten, ik ga wandelen.
Je gaat die hele wedstrijd niet zien?
Nee, heb ik niet gezien.
Dus
ik heb radio geluisterd.
Dat is net zo spannend, toch?
Nou, het grappige is... Blijkbaar maakt dat minder impact. En wat enorm grappig was, dus die 2-2 ging er tenminste. Het werd 2-1, het werd 2-2. Maar de radio loopt op achter, dus via internet. Dus ik hoor onwijs veel herrie op straat plotseling. Iedereen juichen in huiskamer. Mensen naar buiten rennen soms zelfs en weet ik veel wat. En toen was het dus 2-2. Ik wist alleen nog niet hoe. Maar toen hoorde ik, koop mij eens dit. En
toen liep je al anderhalf uur buiten.
En toen liep ik altijd buiten.
Je hebt nog even gedacht, ik ga het zelf erin schieten.
Dus goed. Zo. Ja, ik komt erbij. Ik vind het dus veel te spannend voor de buis. En ook wel maar in het stadion vind ik het al minder spannend, want dan zie ik het hele plaatje. Dat vind ik al ietsje minder. En het is ook gewoon goed om af en toe heen te gaan. Daar gaat het ook niet om.
Wat ik me nog afvroeg, want ik hoorde Teun dus ook ergens zeggen. Dat was ook in het documentaire dat Peers een debuut ging maken. En dat ze toen met z'n tweeën bij AZ waren. Dat jullie in eerste instantie gewoon niet naar buiten meer zijn gegaan.
Ik weet niet of het zijn debuut was. Het was de wedstrijd tegen Vitesse. In die Vitesse wedstrijd. Die play-off wedstrijd voor Europees voetbal. Vlak voor het einde, de laatste wedstrijd van het seizoen, zeg maar. Toen moest Peer de tweede helft erin. En het was Teun zijn gedag zeggen tegen het publiek. En dus Teun zat op de tribune en toen zegt hij... Hij zegt volgens mij in de documentaire... Nu snap ik wat mijn vader en moeder ervaren, zeg maar. Maar die was ook doodzenuwachtig. Ja. Dus toen zijn we naar binnen gegaan. En
hoe gaat dat? Dan zegt gewoon een van de twee Teun zegt tegen jou of jij tegen Teun van... Ik trek niet.
Nee, precies. Ik moet eerst even naar de wc en dan kom ik niet meer terug. Zoiets. Ja, zeker.
In de kroeg ook.
Wat ook me uitmaakt bij mij is dat ik... Als ik stil moet zitten, word ik helemaal gek. Dus bij jong AZ-wedstrijden vind ik dat makkelijk. Want dan kan ik ijsberen, zeg maar.
Ze hebben die idioot die al die rondjes langs het veld...
Ja, een rondje mag niet hebben bij AZ, maar een bepaald deel wel. Maar ik ga wel eens bijvoorbeeld bij AZ in het stadion. De ijsbeer. Ging ik naar beneden, ging ik wat te drinken halen. Maar dan ga ik door die gracht heen lopen. En dan word je natuurlijk acuut lastig gevallen. Ja. Mag allemaal niet. Ja. Dus dat probeer ik dan zo lang mogelijk te rekken of te ontlopen. Want dan kan ik in ieder geval een beetje ijsberen.
Er zal nog over jou gesproken zijn, Remco.
Vast wel.
De ijsbeer.
Vast wel.
Ik kon mijn vader altijd precies zien zitten. Die zat het zo.
Ja.
Ja, van de spanning.
Ja, maar ook dat weer. Kijk, ik kan wel doen alsof ik het niet spannend vind. Ja. Maar dan vreet ik mezelf op ongeveer. En langzaamaan wendt de omgeving er ook aan dat ik dat spannend vind.
Ja.
Dus nou ja, goed zo.
Ik heb natuurlijk nu ook kinderen, twee kinderen. En,
papa.
Ja, en ik merk aan mezelf, kijk, ik heb vind ik een goed voorbeeld gehad in mijn jeugd van mijn vader. Nooit druk gevoeld of nooit, en dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. Maar ik merk aan mezelf, ik heb denk ik wel eens verteld over het eerste rapportje op de crash van mijn oudste dochter.
Een rapportje op de crash?
Ja, het was niet een rapportje, het was meer een verslag, zeg maar, van wat ze allemaal kon, motorisch nou ja. Stond dan op ze is motorisch, loopt ze voor of weet ik het wat, maar ze kan niet vangen. En dat kwam omdat ik eigenlijk continu, ik speel veel met de bal met haar, maar als ze hem in de handen pakt, zeg ik, is hens.
Ja, dan ga je al.
Ja, dus ik wil zeg maar niet de vader zijn die push, maar ik merk toch dat erin sluit.
Ja, maar ook als zij de hele tijd met de linkerbeen zit, dat ze ook met de andere been moet doen.
Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
Maar goed, je perspectief is dus voetbal. Waarom speel je niet een handbal met
hem? Nee, dus ik begrijp ook wel dat het op een gegeven moment gaat. Ze is ook nog niet oud genoeg daarvoor. Ja. Dus het is misschien eerder een beetje een grapje dan... Maar hoe vind je nou de balans, zeg maar, als ouder zijnde tussen van... Ik wil niet de fanatieke ouder zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant wil ik ook niet dat mijn kind zeg maar, iets gaat doen... en dan op een gegeven moment zegt van... Nou, weet je, volgende week ga ik voetballen. En als er iets gebeurt waarvan ik denk van... Nou, dat staat me niet aan, ga ik de week daarop hockeyen of... Hoe zou je dat...
Dus de balans tussen een beetje duwen en...
Ja.
Als ik iets aan mag toevoegen, vorig jaar was er een soort serie op de NPO. Dat ging over jeugdvoetballers die graag die droom hadden om voetballer te worden.
Zeker.
En er waren een aantal ouders die nogal, laat ik zeggen, pusherig waren. Mm-hmm. En wat er een beetje omheen hing, is dat schandalig is. Hè? Dat je als vader, laat die kinderen toch lekker, het is jouw droom niet. Laat die kinderen lekker voetballen en zo. En ik heb ook een aantal keer gedacht bij die documentaire, wat is er eigenlijk mis mee als zo'n vader nou heel graag zo'n kind van zo'n kind voetballer wil maken? En als dat kind dat eigenlijk ook graag wil. Wat is er dan eigenlijk mis mee dat je daar als vader een beetje druk achter zet, zeg maar? Dat is ongeveer ook, dat sluit misschien aan bij de vraag die jij stelt.
Ja, mijn gevoel daarbij is ook dat ik dat absoluut niet zou willen.
Maar je alternatief is wat je schetst.
Dat je in ieder geval geen keeper wordt.
Hè?
Je wil wel gewoon
geen keeper.
Maar een alternatief is dat je schetst, oké, ze gaat voetballen en het zint er even niet, dan gaat ze wat anders doen, want laat haar lekker vrij.
Ik vind het allerbelangrijkste dat ze gelukkig worden. Ja. En dan of ze nou gaan voetballen, hockeyen, misschien gaan wel tekenen of weet ik wat. Dat interesseert me oprecht echt niet. En ook, zeg maar, of ze nou het hoogste team zit of in het laagste team, voor mij zal het altijd even belangrijk zijn. Maar ik zou niet graag willen dat... Ik denk dat het wel goed is om je kind mee te geven, dat als je ergens aan begint of... En als het eventjes niet mee zit, dat je dan wel gewoon...
Dat je moet afmaken.
Ja, of dat je doorzet of weet je wat.
Weet je, Thomas, daar heb ik geen één tip voor. Dit is gewoon de zoektocht die jij als ouder te doen hebt. Het enige wat ik
dacht vandaag,
dat klinkt heel flauw, maar het enige wat jij in de gaten hebt te houden is of je kind plezier heeft.
Ja.
En zolang het plezier heeft, kan je het ook de goede een bepaalde kant in duwen, zeg maar. Ik heb een collega, die hoorde ik van de week in een podcast. Hij zit heel veel in de martial arts, heel goed in de martial arts en toestanden. Die heeft een kindje van anderhalf en die praat over, en is gymnastiekdocent. En die praat over, die maakt halve hindernisbaantjes in zijn kamer. Want dat kind is nu aan het kruipen en aan het doen. En hij denkt, als ik net een beetje zo'n ramp maak, dan kan ze dit en dat. En dan kan ze sneller staan in toestanden. Is dat vervelend? Is dat onhandig? Wat? Helemaal niet.
Ja, als ze maar, vinden dat fantastisch.
Als ze maar met z'n tweeën lol hebben. Eigenlijk is dat kind gewoon heel, heel goed gestructureerd aan het spelen, zeg maar. Ja. En heeft ze toevallig een vader die verstand heeft van, hey, als ik de situatie zo inricht, is het niet alleen leuk, maar is het ook weer handig. Leert ze wat. Nou, zolang je plezier hebt, is het allemaal prima. Ja. En dat is met zo'n opleiding ook. Dat is eigenlijk de link tussen die twee vragen, volgens mij. Kijk, als ik het gevoel had gehad dat mijn kinderen ongelukkig waren geweest, dan sterker nog, ik heb ook wel eens gezegd, als ze te veel liepen te snarken en te zeuren over dingen, dan zei ik, nou, je kan ook stoppen. Nee, nou oké, prima, dan zijn we daarover uit. Zeker weten? Nee, ik ga niet stoppen. Oké, nou prima. Dan is het handiger om te bedenken hoe je dit gaat oplossen. En niet hoe je kan erover blijven janken, maar dat heeft niet zoveel zin. Je mag best even stoom afblazen. Maar je kan altijd kiezen voor het andere pad. Je zit er niet verplicht. Zo is het niet. Dus nou ja, goed zo.
Tot slot, als Peer op zondag moet spelen en hij gaat op zaterdagavond met een paar vrienden in de schuur bij jullie in Castricum een kratje bier wegdrinken. Wat zegt papa dan?
Ontzettende eikel ben jij, zeg.
En als hij dan zegt, ja, ik heb er gewoon zin in, ik ga nog even de stad in.
Ja, nou ja, prima, dan moet hij dat doen. Okay. Maar dan houdt de hulp op, zou ik maar zeggen.
Okay. Trek jij je handen ervan
uit. Nou, dat zijn allemaal zijn eigen keuzes. Ja. Het is mijn leven niet, maar dan zou ik wel zeggen, en ik zeg, wat ben je een eikel? Maar ik moet natuurlijk netjes zeggen, wat gedraag je als een eikel? Ja. Dat zou ik doodzonde vinden, want dan vergooi je een talent. Ja. Maar als je oprecht kiest dat je zegt, nou, ik ben doodongelukkig in deze wereld. Of ik vind iets anders, lijkt me veel gaver om dat te doen. En dat zie ik helemaal zitten. Ja, mijn zegen heb je. Dat zou ik dan doen. Ja, zo.
Oké. Okay.
Maar ik zou wel een nacht slecht slapen, Bart. Zo is het ook, hoor. Ja, zo is het ook. Ja.
Hartstikke mooi. Ik denk dat we toe zijn aan een rondje aanraders. En jij bent ervan op de hoogte.
Ja. Mag ik beginnen ook?
Graag, heel graag.
Ja. Nou, ik heb er stiekem twee, omdat gisteravond ben ik naar Preske geweest. Ja. Heb je gezien, iemand, die film? Prachtige film, heel menselijk. We zitten natuurlijk allemaal heel erg in de hype van Triangle of Sadness, moeten we allemaal kijken en bladibla.
Geweldig film.
Super overhyped, die film.
Oh, geweldig.
Ja, aardige film, maar overhyped. Maar
Preske is een beetje in de reeks van Entouchable.
Dus precies, ja, moet je echt doen. Hele menselijke film, dus echt gaaf doen. Van tevoren had ik eigenlijk bedacht, voor ik Preske had gezien, ik heb met heel veel plezier de laatste weken weer de podcast van Michael Lewis geluisterd, Against the Rules. Ik weet niet of ik je geluisterd heb, maar
ik luister ook eens, ja.
Michael Lewis is de schrijver van Moneyball en The Big Short en al dat soort toestanden. Ja. Volgens mij de beste verhalenverteller van Amerika op dit moment. En hij heeft nu drie series podcast. De eerste serie was het thema The Coach, de tweede was The Referee en nu is het The Expert. En dan zou je denken sport, maar het gaat over allerlei soorten coaches en allerlei soorten scheidsrechters en dat soort dingen. Dus die zou ik, dat doet hij zo verschrikkelijk goed. Een mooi verhaal in een uur en je leert er ook echt wat van. Dus dat zou ik doen. Cool. En het mooie is, die man is, dat is een beetje een side verhaal, maar hij is in 2021 zijn dochter verloren, 19 jaar aan een verkeersongeluk. En ik volg hem een beetje en als je hoort hoe hij daarover praat. En eigenlijk was de opluchting, misschien was dat het wel, dat hij weer zo'n prachtige serie maakte van 6 of 7 podcast afleveringen. Was voor mij een soort geruststelling van gelukkig. Je kan het nog en je doet het ook nog. Dat is heel gek. Maar ik was zo blij dat de goede man weer terug was. Toen ben ik een beetje gaan kijken. Wat zeg je over de dood van je dochter? Dat raakte me echt. Van hoe hij daar... want hij staat gewoon op national television. Vertelt hij dan daarover. Ja, dat vond ik prachtig. Podcast Against the Rules van Michael Lewis. Cool. Luister.
Mooi. Ja. Ik wil graag een journalist aanraden, een keer. Ik heb vaker lans gebroken voor Rutger Bregman, maar ik ga dat dit keer doen eigenlijk voor zijn compagnon. Jesse Frederik. Kijk, ik heb best een aantal keer gehad dat je dan een artikel hebt gelezen.
Wat is die? Nee, ga dan.
Dat je een artikel hebt gelezen en dat je dan denkt van oké, best wel aardig verhaal, maar ik vraag me wel af waarom wordt deze kant niet belicht en hoe zit dit nou precies in elkaar? En dan komt er 2 weken later een ander stuk en dat vertelt de compleet andere kant van het verhaal. En tot nu toe heb ik bij alles wat ik van hem luister, en een van zijn meest recente stukken gaat over het verhaal rondom Khadija Ariep met haar vertrek uit de Tweede Kamer. En bij hem heb ik altijd, als ik een verhaal heb geluisterd of gelezen, er zijn geen losse eindjes meer. Er zijn geen vragen die overblijven.
Zo zit het. Het is logisch.
Zo zit het. En hij werkt heel erg grondig. Dus hij is ook nooit degene die als eerst een verhaal brengt. Dat kan in principe niet als je het van alle kanten wil belichten. Maar ik vind het gewoon heel prettig lezen als je een stuk hebt gelezen en dat je denkt van joh, dit is in principe klaar en er kan ook niet heel veel meer weerlegd worden. Dus de journalist Jesse Frederik en specifiek zijn laatste verhaal over Khadija Ariep, uitgebracht bij Correspondent, zijn ze toch weer.
Mooi. Ja, ik heb een misschien wat ongewone aanrader, maar en het is ook niet zo lang, je kan het heel makkelijk opzoeken. Ik heb hem één of twee weken geleden gedeeld in de groepsapp. Maar waarschijnlijk is Volk het ontgaan, maar de rest niet. Gianluca Vialli is overleden, oud voetballer en assistenttrainer van de Italiaanse elftal ten tijde dat zij het EK wonnen.
Teammanager.
En,
hè? Teammanager was hij. Hij was geen coach.
Nee. Nou, in ieder geval, ja. Nou. en de Italiaanse bond heeft vervolgens een filmpje gepost op Twitter. Dat filmpje is in het Italiaans. Ik heb het nog niet met ondertiteling gevonden. Ik versta er helemaal niks van. Maar ik had echt tot aan mijn nek had ik kippenvel op heel mijn lijf. Want het is zo'n mooi filmpje. En het laat zien, zeg maar, welke rol hij speelde tijdens dat EK. Dus ik zou eventjes proberen op te zoeken waar... De Twitter-account van de Italiaanse voetbalbond.
Mag gedeeld worden op Twitter.
Ja.
Femke is van Instagram, maar dat maakt niet uit. leuk dat je meeleest in de groep zit. Ja. Maar over spanning gesproken, daar zit ook een stukje in dat volgens mij met de winnende penalty.
Ja,
hij staat omgedraaid.
Ja. 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 Maar ik heb het ook gezien, hoe geliefd moet deze man zijn geweest? Ik heb zoveel van die Italiaanse voetballers, komt af en toe voorbij op Instagram of zo, die iets over hem hebben gepost. Dat een heel lief verhaal erbij.
Ja, en de teammanager is wat dat betreft ook denk ik wel een dankbare functie binnen het voetbal. Ja. Want de meeste trainers en assistenttrainers moeten hier en daar nog wel eens scheidsrechters spelen op de training of een impopulaire beslissing nemen waardoor je niet iedereen van ze houdt, maar de teammanager is in principe wel degene die je altijd als je het goed doet. Maar ja, dat filmpje is zo mooi met er zit ook mooie muziek onder van La La Land en dan heb je mij meteen al.
Ja, mooi. Cool. Simon Cooper is hier een keer geweest in onze podcast. En ik stuitte op een artikel van hem uit 2021 in de Groene Amsterdammer. Ik kwam het zomaar tegen. Waarin hij de topvoetballer probeert te typeren. In aanloop van het EK, naar het EK was dat toen. En hij heeft al 30 jaar in zijn leven heeft die topvoetballers geïnterviewd. Maar echt de grote der aarde. En hij is zoon van een antropoloog. Dus hij kijkt er met zo'n bril naar. En hij zet in zijn inleiding, zegt hij, ik heb geprobeerd om deze mannen te observeren alsof ze een stam waren op een eiland in de Stille Oceaan. Hoe leven ze? Hoe gaan ze om met geld en aandacht? En hoe zien zij de wereld? Ik stuitte er toevallig op. Ik vond het een fantastisch artikel. En die poging is wat mij betreft heel erg geslaagd. Maar kijk, wij kennen voor een groot deel de wereld van de voetballer. Mm. Niet echt van de topvoetballer. Dat gaat over mega veel aandacht en geld en allemaal mensen die wat van je willen. Ja. En hij heeft een hele doordrongen poging gedaan om die jongens een keer te vatten. De Mbappé's van de wereld en weet ik veel, Guti en weet ik het allemaal. Ja. Daar is hij volgens mij heel erg in geslaagd. Dus dat vond ik echt leuk om te lezen. Het heet Het contact met de wereld verloren. Dat dekt al aardig de lading. En de ondertitel is De etnografie van topvoetballers. En, kijkt een beetje... wat er natuurlijk boven hangt is dat die gasten het contact met de wereld zijn verloren. Ja. Maar hij begrijpt het ook heel erg goed gezien wat er allemaal op hun afkomt, et cetera. Dus dat was echt de moeite waard.
Mooi.
En we sluiten af met een liedje. Ik had je aan de lijn, Remco, van de week. Toen je had een beetje een klacht over de podcast. dat nummer te snel wordt afgekapt na afloop.
Helemaal mee. Nou, ik formuleerde dat als een vraag.
Van, ja, maar ik interpreteer het als
is
een
reden, vraag. Is de reden vanwege rechten of zo dat je na 1 minuut 20 ieder nummer wegdraait? Ik denk, wat is dat voor gedoe? Maar,
is er één nummer die je hebt gehoord via onze podcast waarvan je dacht, waarom laat ze dat niet wat langer spelen?
Nee, ik weet het niet meer aan mijn hoofd. Maar ik weet het niet meer aan mijn hoofd.
Dan
maar,
is dit de kans om je eigen nummer te pluggen.
Heb ik ook van nagedacht, natuurlijk naar aanleiding van je vraag. Wij draaien op dit moment thuis veel Jamestown Revival. Het nummer Crazy World, zegt het je wat?
Ik kijk even naar het zo, het zegt mij niets.
Nee.
Mij ook niet.
Maar
we gaan er naar luisteren.
We gaan er naar luisteren.
Ja. De eerste 1 minuut. Nee, hartstikke tof. Ja. Wat is voor muziek? Waar praten we over?
Americana.
Oké, dus, daar hou ik op zich van.
Ja, dus ik denk wel dat jullie dat leuk vinden. Cool. Ja.
Tof, hartelijk dank voor je komst.
Graag gedaan.
Heel interessant en leuk om een keer over de voetbalvader te spreken.
Ja, oké.
Okay.
Normaal vraag ik dan altijd, wat haal je eruit dan? Maar dat doen we na afloop wel.
Doen we als de is goed.
Gaan we de kleedkamer nog even achter het betaalmuurtje.
Oké, yes, tabé.
Yes, tabé. Vergeet Isolemma niet. Tabé.
Tot ziens. Has it all been decided? A worry that I never had a choice. Have we all been misguided? Just another voice adding to the noise. Yeah, man.
Guess some things are never gonna change. Yeah, man, what you gonna do? Gets harder every day, just trying to make it through. It's true. Maybe judgment day is overdue. Are we just a terrorizing, no good group of criticizing fools racing towards our judgment day? Hope you're nimble, hope you're quick, hope you clear the candlestick. It's burning with holy rolling flame. Are we just an agonizing, no good group of idolizing fools running round without a clue? Has it always been this way? Is this how it's gonna stay? Is there any way we'll make it through? Maybe judgment day is overdue.